Dames en heren, goede avond. Het is 8:00. Ik wil graag gaan beginnen. Ik hoop dat u allemaal een goede vakantie heeft gehad en fijn dat u hier allemaal weer aanwezig bent. Ik open de vergadering. Ik stel in ieder geval vast dat het quorum aanwezig is. We hebben wel wat personele wijzigingen. Mevrouw Derks vervangt meneer Poel vanavond. Welkom. Mevrouw Van Diemen vervangt mevrouw Te Velde vanavond. Welkom. En meneer Seroen vervangt meneer Van Hees vanavond. Ook welkom. Dan gaan we verder met agenda punt 2 en dat is de vaststelling van de agenda. Kunnen we het vanavond met deze agenda doen? Dan is die bij deze vastgesteld. Dan gaan we verder naar agenda punt 3 en dat is de inventarisatie en spreekrecht. Daar is geen gebruik van gemaakt. Dus dat punt kunnen we overslaan. En dan kunnen we verder met de stukken ter advisering aan de raad. En dat is agenda punt 4, voorstel in zaak het vaststellen van het ontwerp geur, gebiedsvisie en ontwerp geurverordening. Daarvoor is uitgenodigd de portefeuillehouder, de heer Stoffels. En om u ook inhoudelijk van zeer ingewikkelde antwoorden te kunnen voorzien, zie ik dat er een brede ambtelijke ondersteuning is. In ieder geval heet ik welkom de heer Stouthart van het RMB als direct collega naast de wethouder. Ik begin bij de fractie van het CDA en dan mag ik meneer Thijssen het woord geven. Gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de wethouder stelt dat je met strengere normen de geurbelasting kunt beperken dan wel voorkomen. Wij betwijfelen de juistheid van deze stelling, en wel om de volgende redenen. Uit het evaluatieonderzoek dat we vorig jaar behandelden, blijkt dat de afgelopen jaren de geurhinder al is afgenomen. Bovendien is daar een aantal bedrijfsverplaatsingen nog niet in meegenomen. Dit betekent dus dat een standstill situatie al met de huidige geurnormering is bereikt. Aanscherping van deze normen is dus volgens ons overbodig. Daarnaast betekent optie 3 uit het voorstel een rem op uitbreidingsmogelijkheden voor ondernemers. We bestrijden de bewering dat de uitbreiding automatisch leidt tot meer geurhinder. Ondernemers zullen bij uitbreiding ook investeren in het terugdringen van geurhinder. En hierbij worden ze geholpen door technologische ontwikkelingen. Wat je hier zult zien is dat uitbreiding niet leidt tot meer geurhinder, maar juist tot minder geurhinder. Oftewel, meer dieren zullen leiden tot minder geurhinder. Als laatste punt willen we de bestaande knelpunten aanhalen. Een concrete vraag aan de wethouder. Over hoeveel veehouderijbedrijven zijn er klachten ingediend? En welke instrumenten worden ingezet om de bestaande knelpunten op te lossen? Dit voorliggende voorstel lost volgens ons de bestaande knelpunten in ieder geval niet op. Kort samengevat, voorzitter, we onderschrijven de doelstelling om een standstill situatie te creëren, maar om dat te bereiken hoeven we de bestaande normering niet aan te passen. En bovendien lost dit voorstel de bestaande knelpunten niet op. En tenslotte zal het een averechts effect hebben op het ook de ons gewenste toekomstige terugdringing van geurhinder. Kortom, voorzitter, geen enkele van de 3 beoogde ambities wordt met optie 3 waargemaakt. Wij zetten nog grote vraagtekens bij de keuze van de wethouder. Tot slot, voorzitter, nog een vraag. Als conceptvisie ter inzage wordt gelegd, wat is dan de vervolgprocedure? Is er dan bijvoorbeeld nog beroep mogelijk? Voorzitter, tot zover.
Dank u wel. Ik ga verder met de fractie VVD, de heer Gertsen. Gaat u gaan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Uitvoerig betoog, zoals mijn buurman, zal ik niet houden. Omdat wij de conclusies die daarin getrokken worden niet zo uit het stuk hebben kunnen lezen. Maar misschien lezen wij dat met een andere bril. Dat zou natuurlijk kunnen. Wel een procedurevoorstel, ook zoals mijn buurman dat doet. Want het is wel van belang op het moment is dat als je de meeste bescherming voor burgers uit deze normering laat gelden. En de meeste beperkingen dan ook voor de agrarische sector. Is het wel van belang om te kijken van wat je dan precies doet. Nou, ons ontbreekt het aan de actuele kennis van de individuele bedrijven van wat je hiermee zeg maar op slot zet of beperkt. En dat procedurevoorstel zou er dan ook uit moeten zijn, is dat na het erin zagen leggen van het ontwerp, kunnen daar zienswijzen mee gediend worden, hè, gedurende 6 weken. En dan is inderdaad de vraag van wat daarna, komt dat dan nog een keertje terug? Bij ons, waarin we ons dan een oordeel kunnen vellen over de aard van die zienswijze. die ingediend zijn? Of is dat wat wij nu doen het eind van de procedure en is afhandeling dan verder aan het college? Nou, dat is voor ons, dat antwoord bepaalt ook een beetje het standpunt van wat wij over dit voorstel hebben. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Fractie van PLC, de heer Siroen, gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. In aansluiting op wat al genoemd is door de vorige sprekers, wil ik in ieder geval nog één punt inbrengen. Dat is het punt van de geurbelasting die veroorzaakt wordt door de industriële bedrijvigheid. Gelukkig wordt het in het stuk genoemd, maar hoe moeten we dat concrete vervolg zien? En zeker ook gerelateerd aan de relatief hoge odeur, laten we zeggen, grenzen die hier in het voorliggende stuk voorgesteld worden. Dan wordt het, laten we zeggen, toch denk ik heel lastig om daar nog vroeg of laat wat mee te kunnen doen. En we weten natuurlijk wel dat in deze geurverordening het alleen gaat over de agrarische sector, maar inderdaad, er wordt ook geuroverlast veroorzaakt door de bedrijvigheid. En hoe moeten we daar ons voorstellen in de toekomst, hoe je daar dan mee om kunt gaan? Dat is eigenlijk de kern van de vraag van PLC. Dank u wel.
Dank u wel. ABC, de heer Krauwers. Gaat u gaan.
Voorzitter, de geurgebiedsvisie en de ontwerpgeurverordening is een lastig dossier voor politici en dus ook voor algemeen belang kijk. We hebben binnen onze partij lang stilgestaan bij de effecten die de keuzes in deze visie hebben op de bedrijven die te maken krijgen met deze effecten. Laten we vooropstellen dat onze fractie van mening is dat intensieve bedrijven een gezond kader en ruimte dienen te behouden voor een goede bedrijfsvoering om te kunnen overleven. We constateren daarbij ook dat bedrijven een omvang moeten hebben om opgelegde maatregelen te kunnen bekostigen. Maar vanaf deze plek willen we ook een oproep doen dat de sector zelf ook bijdraagt aan een gezond milieu door zelf maatregelen te nemen tot beperking van uitstoot en niet af te wachten tot een overheid maatregelen oplegt. Een eigen keurmerk of iets dergelijks is wellicht mogelijk. We vinden dat de klankbordgroep goed gefunctioneerd heeft en tot een goed advies is gekomen. Dat ZLTO daar moeite mee heeft, kunnen we begrijpen vanuit hun achterban. Met name onderschrijven we dat in uitvloeisel is dat ook industriële geuruitstoot in de toekomst onderdeel gaat vormen van geurbeleid. En ABC keurt goed de aandacht die handhaving heeft, maar realiseert zich dat er nog een hele weg te gaan is voordat dit goed op de rit staat. De onderzochte varianten geven een goede bandbreedte weer in de mix tussen haalbaarheid en overlast. Het ambitieniveau van de projectgroep beoordelen wij als correct en de keuze voor normen Z2 kunnen wij dan ook ondersteunen. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Een fractie van D66. Wie mag ik het woord geven? De heer Barter, gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt het resultaat van een intensieve samenwerking van vertegenwoordigers van de gemeente, vertegenwoordigers van wijk- en dorpsraden, de ZLTO en de GGD. Op basis van de doelstelling is er een goed inzicht gepresenteerd. Er is dan ook een knap stukje werk geleverd en in deze daarvoor alle lof. De geurverordening stelt kaders aan intensieve veehouderij, waaronder varkens, kippen en geiten en nog enkele andere. We moeten echter goed beseffen dat bij een besluit over deze nieuwe regeling de rundveehouderij en de nertsenhouderij niet zijn meegenomen. Met andere woorden, de overlast in kernen kan groter zijn dan op grond van deze geurverordening en de onderliggende modellen en die middels de onderliggende modellen verondersteld wordt. Wij raken als D66 het alibi-gevoel echter niet kwijt. Te weten, je wilt een pizza zonder anchovies bestellen, maar je hebt in deze geen keus. Er is alleen pizza met anchovies verkrijgbaar. Dit gevoel willen wij dan ook gaarne nader toelichten. De geurverordening stelt het kader voor nieuwe bedrijven en bedrijven die nog ontwikkelingsruimte hebben op het bouwvlak tot aan het emissieplafond. Bestaande bedrijven met een oppervlak groter dan 1,5 hectare behouden alle rechten en worden middels de verordening niet verplicht aan de gestelde normen te voldoen. Wellicht dat in deze het goed is het begrip emissieplafond nader toe te lichten. Dit punt laat ik even open. Als er dadelijk vragen over mochten blijven te zijn, dan komt er vanzelf aan het licht. De verordening stelt in deze dan ook alleen maar een grens aan het nog meer van. Gesproken wordt over een standstill, CQ, een kleine verbetering. We missen dan ook de echte werkelijke innovatie, te weten een duidelijke verbetering gestuurd middels de verordening. Wij leven namelijk allen in een tijd waar binnen velerlei sectoren de kwaliteitsdrempel middels norm en wetgeving hogere eisen stelt aan het geleverde resultaat en aan het proces dan 5 à 10 jaar geleden. Hiervoor voorbeelden hiervan zijn een APK-keuring, een leefmilieu in woningen, een PED-richtlijn voor drukvaten, de NFPA en de SVI, dus de Stichting Veiligheid Normen voor Brandweerlieden. Het doel van al deze normen en richtlijnen is om overlast en letsel voor mens en schade aan het milieu en goederen trachten te voorkomen. Wat betreft de intensieve veehouderij heeft de provincie ook in de verordening ruimte hier onlangs een kader voorgesteld. Te weten 1,5 hectare en incidenteel 2,5 hectare. Het alibi-gevoel komt met name voort uit de nog steeds aanwezige mogelijkheden voor overlast en risico. Op pagina 51 van dit ontwerp, in het hoofdstuk verwevingsgebied, wordt gemeld dat zelfs met de voorgestelde norm van 10 odeur, het verwevingsgebied is op dit moment 14 odeur, dit ter informatie, een minimale kwaliteit wordt bereikt. Dus zelfs deze verordening die geeft aan dat er in bepaalde gebieden een minimale kwaliteit wordt gerealiseerd. Intensieve veehouderijen in verwevingsgebieden zullen namelijk groeien in dierenaantallen en daardoor kunnen omwonenden plaatselijk geconfronteerd worden met overlast en gezondheidsrisico's. Dit betreft met name die bedrijven die een dusdanige omvang hebben dat ze IPPC, oftewel Integrated Pollution Prevention and Control, plichtig zijn. Deze richtlijn is per 1 januari 2013 in de Nederlandse wet opgenomen en biedt bedrijven deze groeimogelijkheid in dierenaantallen. Op zich is het natuurlijk voor een ondernemer een goed uitgangspunt en in principe als wij als inwoners van Nederland ook, want we hebben er met z'n allen baat bij. Echter, deze richtlijn zegt ook dat op basis van emissiewaarden, dat er niet op basis van deze richtlijn mogen emissiewaarden niet alleen worden gebaseerd op BBT, oftewel best beschikbare techniek. Maar moet er ook rekening gehouden worden met de omgeving, de technische kenmerken, dus de kwaliteit van de installatie, en de geografische ligging van de installatie en de plaatselijke milieuomstandigheden. Deze verwoording kunt u vinden in artikel 9 van het vierde lid van de IPPC. De richtlijn stelt tevens als voorwaarde dat een hoog niveau van bescherming van het milieu in zijn geheel moet worden gewaarborgd. Het feit nu dat deze verordening hier geen voorwaarde aan stelt, geeft ons nu dus dit alibi-gevoel. Wij hebben in deze dan ook een vraag aan de wethouder. Zou de wethouder ons aan kunnen geven hoe hier een verbeterslag gerealiseerd zou kunnen worden? Gezien de omvang dit dossier en de vele belanghebbenden lijkt ons in deze een risicoanalyse ook op zijn plaats. De vraag aan de wethouder die we in dit geval hebben, kunt u ons aangeven waarom een risicoanalyse in dit geval niet aanwezig is? Een ander punt, wat in principe geen onderdeel van dit dossier is, maar wel direct eraan gerelateerd, betreft de handhaving. De handhaving die wordt in zijn algemeenheid te weinig belicht. Wij zouden dan ook graag binnen 6 maanden een voorstel willen zien voor het nieuwe handhavings- en registratiebeleid rond deze verordening. Wij zouden u bij deze ons advies in dit geval met betrekking tot de uitvoering zou het voorzichtigste scenario betreffen. Dus dat betekent dat wij kiezen in dit geval voor een geurnorm in de kernen van een half, zodat ook de buitengebieden in dit geval beter beschermd worden. Verder hebben wij nog een verzoek. Wij zouden graag gezien hebben dat de volgende geurverordening binnen een tijd van bijvoorbeeld 2 jaar weer een keer opnieuw tegen het licht gehouden wordt, zodat we met z'n allen kunnen bekijken van hoe we het nu ervaren hebben. En als we eventueel iets bij zouden moeten stellen, dat we de mogelijkheid hebben om in ieder geval die kans te benutten, voor zover onze bijdrage.
Nou, een ingewikkeld dossier. Het heeft in ieder geval een nieuwe term in dit huis opgeleverd, het alibi-gevoel. De fractie van GroenLinks, mevrouw Van Diemen, namens de PvdA. Gaat u gaan.
Inderdaad, namens de PvdA en op zich geen alibi-gevoel. Want de geurverordening is een instrument waarbij je niet alleen de geuroverlast, maar ook de gezondheid en de leefbaarheid kunt beïnvloeden. Maatregelen tegen afname van geuroverlast hebben ook zijn effect op ammoniak en fijnstof. Dus als je zegt er gebeurt niks, nee, er gebeurt dan wel degelijk wat. Met name die laatste, de fijnstof. Daar zijn eigenlijk nog heel weinig andere mogelijkheden voor om die in te perken, behalve dat bedrijven aan hun normen moeten doen, maar dan moet je dat ook meten. En aan dat onderdeel zitten de grootste gezondheidsrisico's. Die normen zijn weer aangescherpt, in ieder geval voor de fijnstof. En mijn collega hiernaast zei ook al, de normen worden strikter. En voor ons is dat een heel belangrijk punt. Maakt dat die geurverordening ook een belangrijk instrument is om in te zetten. En ik moet zeggen, ik ben er heel blij om dat alle partijen in goed overleg tot een bepaalde conclusie zijn gekomen. Als je het ons vraagt, zou het nul moeten zijn. Je moet zorgen dat je het tegengaat. Dat gaat niet, dat is niet haalbaar, begrijpt iedereen. Dus eigenlijk kunnen wij dan alleen maar zeggen dat de conclusie om normen set 2 te pakken het meest optimale resultaat kan behalen en de enige juiste optie is. En het klopt, het is kan. Maar als je de regels niet pakt en niet neerzet, haal je het nooit. En dat is dan in ieder geval een opmerking ten opzichte van de overkant. Als je niet naar een half gaat, hè, dan kom je niet tot bescherming van de kernen zoals die in ons buitengebied liggen. Je kunt Beers en Vianen nog wel beschermen, maar Haps zeker niet. En Haps heeft ook nog zijn industrie daarbij zit. Oftewel, wij zijn tevreden met wat er uitkomst is geweest, maar we hebben wel een aantal vragen. U heeft een gebiedsindeling gemaakt, heeft dat bedrijventerrein Laarakker verdeeld in 2 fasen. Er is een gebiedje wat groot gebied wat de letter H heeft gekregen en de norm 14. Daar mag straks de zware industrie opkomen. Als je naar dat gebied kijkt, zit het toch nog redelijk dicht bij de kern van Haps. En dan denk ik, hoe ga je dan straks Haps alsnog beschermen? Zeker als je niks doet aan het inventariseren van geur, maar ook fijnstof en alle andere overlastvormen voor de leefbaarheid richting die kern Haps. Dus dat is een zorgenpunt voor ons. Voor alle andere bedrijventerreinen geldt geurnorm 7, maar ook daarvoor geldt, ze liggen nogal eens dicht bij kernen. En dat is niet alleen in Haps, maar dat is ook in Kuik. Dus ik zou er wel voor willen pleiten van, goh, ga in ieder geval ook aan de gang met normen, of in ieder geval het meten en het kijken hoe je dat beter kunt doen, omdat het in de nabijheid van kernen ligt. En hoe garandeer je dan die 0,5% op die kernen straks? Want er is toch een het gaat cumulatief. Dus hoe waarborg je dat? Ook met deze verordening. Bij de instelling van de geurverordening hebben wij ons uitgebreid verdiept in dit onderwerp, maar hebben we het ook heel uitgebreid gehad over de Netzefokkerij. En hij kwam net ook al even aan bod. Het bedrijf voldoet aan de afstandsbepalingen, maar heeft ook in de tijd nog een kans gehad om uit te breiden. Dus heeft meer dieren gehad. Heeft meer dieren. Onze vraag is, zijn er klachten geweest ten aanzien van dit bedrijf? En kloppen de instrumenten nog wel als je kijkt naar dit bedrijf? Want je kunt zeggen, het is afstand. Ik heb ook gehoord dat je kunt zeggen, nerten vallen onder de intensieve veehouderij. En dan kom je op andere normen terecht. Dus de vraag is, klopt het nog wel rondom die Netzefokkerij? Een hele concrete vraag is, even ter check. Mogen wij de conclusie trekken dat voor de messenmaker in Vianen Oost ook daadwerkelijk die 0,5 staat? En ook wij hebben zorgen ten aanzien van die handhaving. Hoe stringent wordt er gehandhaafd? Als ik een rapport lees van het RIVM waarin staat dat er emissieplafonds of over de emissie heen gegaan wordt met een aantal bedrijven, ook hier in Kuik. En als ik lees dat wij ten aanzien van die vervuiling en die fijnstof en dat soort dingen niet tot de beste gebieden behoren, maak ik me daar wel zorgen over. Dus hoe stringent handhaaft u? Kent u ook dat soort rapporten waarin staat, hey, we gaan er wel eens over de grens heen? En worden er ook metingen gedaan ten aanzien van ammoniak en fijnstof? Ik weet dat het kan. Ik weet zelfs dat een bedrijf in de buurt dat ook uitstekend kan doen. Voor GroenLinks en de PvdA is met name aandacht voor de gezondheidsrisico's ten aanzien van intensieve veehouderij dan ook het speerpunt. En bedrijven kunnen uitbreiden, maar dan moeten ze eraan voldoen. En ik hoop dat ze uitbreiden, want dan halen we daadwerkelijk wat we willen. In de notitie staat ze heel mooi, wij streven naar een mooi leefbaar Brabants platteland. Voor ons is die insteek leefbaarheid de grootste die er is. Dus wat dat betreft denk ik, ik zou in ieder geval willen zeggen, het is de enige manier om die nog zo goed mogelijk te houden.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de wethouder Stoffels. Gaat u gaan.
Ja, dank u wel. Ik zal proberen de vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Al zal ik zeker op een aantal punten ook de hulp nodig hebben van meneer Stoothart, die bij ons geadviseerd is ook voor wat betreft de inhoudelijke kant van de hele zaak. Te beginnen met de vervolgprocedure. In het stuk staat dat nadat de Raad deze ontwerp heeft vastgesteld, dat er zienswijzen kunnen worden ingediend binnen een periode van 6 weken. Het is de bedoeling dat daarna opnieuw het stuk in de Raad met de zienswijze en eventueel aanpassingen worden voorgelegd en dat de Raad dan een definitief besluit neemt. Vervolgens is er geen beroep tegen mogelijk. Het is geen individuele beschikking, het is beleid. En daar bestaat geen beroep tegen open. Als het gaat over knelpunten, hoe lossen we die op? Nou, onder meer, ja, oplossen is een heel groot woord. Dat ben ik met u eens. Maar het helpt wel als je normen vaststelt. En dat kan ik als volgt toelichten. Voor knelpunten, dat wil dus zeggen bedrijven die meer uitstoten dan volgens de norm kan, geldt de 50% regeling. Dat wil zeggen, wanneer je wilt uitbreiden, dat kan. Maar dan moet je de milieuwinst, die gemeten wordt ten opzichte van de norm, die moet je voor 50% inleveren. Dus daarmee gaat je uitstoot dus omlaag. En de andere 50% mag je benutten voor de uitbreiding met dieren. Dus door de norm aan te scherpen, draagt het bij aan het terugdringen van knelpunten. Mits, dat moet ik erbij zeggen, mits bedrijven willen uitbreiden.
Ik krijg een interruptie. Thijs, meneer.
Ja, dank u wel. Ja, dat is ook juist het punt. Dat kan dus alleen op het moment dat uitgebreid wordt. En bedrijven die niet uitbreiden, en dat is wel een knelpunt, dan hebben we een probleem.
Maar bedrijven, we maken het voor de bedrijven niet onmogelijk om uit te breiden. Dus ze kunnen uitbreiden, maar goed, we kunnen niemand dwingen om uit te breiden. Geurbelasting door industrie. Ja, in het stuk vindt u ook aanbevelingen om, het valt dus buiten dit bestek, maar we lopen er wel tegenaan. Gebieden waar je zowel industriële uitstoot hebt, zeg maar, en geur vanuit agrarische bedrijven, daar kan sprake zijn van accumulatie. We kunnen daar nu nog niet echt goed de vinger achter krijgen, omdat we geen beleid hebben ten aanzien van het industriële beleid, althans geen normstelling. Maar het is een van de aanbevelingen in het stuk. Dus als uw raad straks het stuk goedkeurt, dan gaan wij ook aan de slag met zo'n industriële geurverordening. Gaan we kijken wat we daarmee kunnen en moeten.
Gaat u gang.
Geeft u daarmee dus de toezegging op momenten die vastgesteld wordt, gaan we daar dus ook daadwerkelijk mee aan de slag? Want dat wil ik dan wel zeker weten. Hè? Ik bedoel, dan is het een toezegging, hey, dat onderwerp pakken we bij de kop en daar komt beleid voor.
Het is een aanbeveling in de stukken die nu voorliggen. En als u dit stuk goedkeurt, dan gaan wij die aanbeveling volgen.
Oké, dan is het een toezegging.
Dat is dan de consequentie van de vaststelling van dit stuk. De nadere toelichting op het emissieplafond. Overigens, bestaande bedrijven zijn wel verplicht om te voldoen aan het emissieplafond. Alleen de bedrijven die al een overbelasting hebben, die kunnen we niet ineens terugbrengen naar, naar de bestaande norm. Dat zal duidelijk zijn. Maar het is wel het niveau waarop die 50% regeling wordt bepaald. En het emissieplafond, dat is ook op pagina 22 van het stuk toegelicht. Ja, dat is een soort van, dat is een berekening, hè, dat staat er ook in. Hè, 1,5 hectare, 750 zeugen, leidt tot een emissieplafond met enige reductie erin, omdat de best beschikbare technieken moeten worden toegepast, leidt tot 60.000 ongeveer odeur. En bij meer dan 1,5 hectare is dat teruggebracht naar 40.000 odeur per hectare. Dat is het maximum, tenzij de norm lager voorschrijft. Dus dat is het emissieplafond. U zegt, we missen de echte innovatie. Nou, dat ben ik niet met u eens. Kijk, op het moment dat de norm is zoals die nu wordt vastgesteld, zal dat ook de agrariër prikkelen en stimuleren om op zoek te gaan naar mogelijkheden om die emissie verder terug te dringen. Want op het moment dat hij kans ziet om die emissie verder terug te dringen, kan hij ook weer meer dieren houden. Tot een bepaald maximum uiteraard. Maar er zit wel degelijk een innovatie in. Maar je moet het vooral zien als een gevolg van beleid wat u vaststelt. Daardoor ontstaat er ruimte en zijn er prikkels voor innovatie. Waarom geen risicoanalyse? Ik weet niet hoe u dat precies bedoelt, maar in wezen zit dat er wel in. Als je kijkt naar de doorrekening van de verschillende ontwikkelscenario's. Dus in feite geeft dat aan, weliswaar op theoretisch niveau, maar tot waaraan iets kan groeien. Hè? De ruimte die er is, als die benut wordt, waar komen we dan op uit? Dus dat zou je kunnen zien als een soort van risicoanalyse.
Meneer Barthe, gaat u gaan?
Voorzitter, is het handig dat ik dat even toelicht of wachten we voor de tweede termijn?
Heeft u een concrete vraag? Of?
Nou, ik zou het graag even toelichten, dan kunnen we dit punt meteen afhandelen.
Gaat
dus ik vraag even of dit nu mogelijk is.
Ja, doe maar.
Wat ik bedoel met die risicoanalyse, als je normaal een risicoanalyse maakt, dan zoek je alle parameters, CQ-vrijheidsgraden, die eventueel een factor kunnen spelen of je wel of niet je doel kunt realiseren. En als je dan toch een parameter zou willen noemen, is een parameter is gewoon de stand van techniek op dat bedrijf. Want je rekent eigenlijk een bepaalde hoeveelheid odeurs uit, maar je hebt met een bepaalde vorm van techniek te maken. En als je met een auto van 20 jaar probeert het huidige emissieniveau van CO2 te halen, dan zal die kans dat er misgaat groter zijn als met een auto die je morgen koopt, want er zitten gewoon moderne technieken in. En dat is het wat ik even graag toe zou willen lichten.
Ja.
Dank u.
Maar je kunt bedrijven die in een bestaande situatie kunnen we niet zonder meer terugzetten. Daar liggen rechten onder en die willen we ook respecteren. Maar neemt niet weg dat door de regelgeving, door de normstelling, bedrijven willen ze uitbreiden, wel terug moeten. En dan gaan ze op zoek naar andere technieken. Ook als die er nu nog niet zijn, zal de markt daarop reageren met het zoeken naar verdergaande technieken, modernere methoden, om die emissieuitstoot toch weer verder terug te dringen. Dus dat is het verhaal.
Meneer Thijssen?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wat er gebeurt bij de huidige norm gebeurt er meer toch ook al. Wat voegt dit nieuwe voorstel, wat voegt dat toe? Volgens mij.
Nou ja, als u nu zeg maar zou overwegen om gewoon te laten zoals het is, dan voorspel ik u dat u na verloop van tijd weer meer knelpunten gaat krijgen. Want op het moment dat u dan weer terug wilt, omdat er beschikbare technieken zijn, zit u met nog meer overbelaste situaties. Dus we proberen nu juist op tijd te zijn, nou wat heet op tijd, maar eerder te zijn met aanpassing van normen. En dan moet de techniek ons volgen daarin, als men verder wil met uitbreiden van het bedrijf. Hoe wordt de registratie van klachten en handhaving geregeld? Nou, dat zit in de bijlagen. Bijlage 12 zit een uitvoerige beschrijving hoe dat gebeurt. Daar zijn ook opmerkingen bij te plaatsen. We hebben er een paar bijgemaakt als dat we geconstateerd hebben dat overigens dit jaar hebben we 9 klachten geregistreerd over geur. Maar we trekken ons aan dat blijkbaar toch heel veel mensen niet goed weten hoe ze de klacht moeten melden. Veelal komt het op plaats terecht waar het eigenlijk niet terecht moet komen. We hebben namelijk een provinciaal klachtennummer. We moeten dat beter communiceren. En de oproep die ook gedaan wordt om het vooral te melden op het moment dat het speelt. Dan kunnen mensen op zoek gaan, en proberen de bron te achterhalen. Als dat 2 dagen later is en dat komt voor, dan kun je dat niet meer traceren. Dus er zijn dingen die we daarin zeker moeten gaan verbeteren en beter moeten communiceren.
Een evaluatie.
Sorry.
Dank u wel, voorzitter. Ja, u zegt 9 klachten, maar dat is het aantal klachten. Gaat het allemaal over hetzelfde bedrijf of gaat het over meerdere bedrijven?
Gaat over, dat durf ik niet te zeggen, maar ik neem aan dat het over meerdere bedrijven is, maar die uitsplitsing heb ik niet. Evaluatie over 2 jaar, ja, het staat er niet in, maar het lijkt me op zich heel goed om dat te doen. Dan hou je de vinger aan de pols en dan kunnen we kijken of er aanleiding is om nog wat bij te sturen. Dus als u raad dat wenst, dan wil ik dat graag toezeggen. Even kijken. Ja, de nertshouderij, de industriële uitstoot, dat zijn allemaal aspecten die wel van belang zijn, maar die niet onder dit geurbeleid vallen. Het is de wet geur in de veehouderijbedrijven, dat zijn de intensieve veehouderijen. Daar zijn geurnormen voor bepaald. En het is bijvoorbeeld niet voor rundveebedrijven, ook niet voor nertsenbedrijven. Dus die vallen hier buiten.
Mevrouw Van Diemen.
Dat kunt u wel stellen, maar volgens mij kunnen nertsen ook onder de intensieve veehouderij vallen. En als dat zo is, dan zouden ze er wel bij horen. Dus u kunt wel stellen dat dat zo is, maar volgens mij steekt u toch net iets anders in elkaar.
Mag ik even toelichten? Even toelichten. Nertshouderij is ook een vorm van intensieve veehouderij. Maar we hebben voor de intensieve veehouderij varkens en kippen hebben we geuremissiefactoren waardoor we de geurbelasting in olieunits kunnen berekenen. Voor netsen hebben we dat niet, daar gelden vaste afstanden voor. Nu hebben we in Boekel wel iets gedaan met die netsenhouderij, omdat daar ook een aanleiding voor was. Die zag de gemeente daar ook wel. En daar hebben we een onderzoek uit Wageningen gebruikt. Die hebben wel een geuremissiefactor in olieunits voor netsen bepaald, gemeten. En die hebben we gebruikt om die afstanden die in de wet geurhinder en veehouderij staat, om die opnieuw, op basis van die olieunits, opnieuw te berekenen. Dus daar hebben we een nieuwe afstandsgrafiek. Die leidt tot een grotere afstand tussen woningen en netsenhouderijen. Hebben we opgenomen in de geurverordening van de gemeente Boekel. Dus dat is in Boekel een duidelijke opdracht geweest van kijk naar die netsenhouderij. Hoe kunnen we daar met mogelijke geurproblemen een aanpak voor doen? En dat is, die aanpak is hier niet aan de orde geweest. Ook niet omdat in de opdracht en in voorafgaand aan wat we hier opgepakt hebben, ook niet in de discussie geweest dat de netshouderij een probleem zou zijn waar we eens goed naar zouden moeten kijken.
Jan, gaat u gaan, mevrouw Van Diemen?
Ja, dan wil ik daar wel een opmerking over maken, want hij voldoet precies aan de afstanden zoals ze voor die tijd gelden. En we hebben daar voortdurend naar gekeken. Op het moment die afstand iets groter zou zijn, zou je daar wel eisen aan kunnen gaan stellen. Dus dan verbaast het me dat het niet in die opdracht zit. Bij de eerste verordening heb ik daar een hele discussie met de ambtenaar over gehad. Dat je er op dit moment niks aan kunt doen met de oude regels. Maar als die regels wat flexibeler zijn, had je het wel mee kunnen pakken. Dus de vraag is, waarom is dat niet gebeurd?
Kijk, als die netsenhouder op dit moment precies aan de afstand voldoet van, nou, aan de afstand die in de wet staat, dan, en je zou bijvoorbeeld de normen uit Boekel meenemen, die een grotere afstand meenemen. Ja, dan kun je zeggen van er geldt nu een grotere afstand, maar je kunt die veehouder niet naar achteren verplaatsen. Of die burger, die kan je niet naar een andere kant op verplaatsen om die afstand, zeg maar, ook nu aan te gaan houden. Dus ja, in die zin kunnen we, zoals in het verleden ook al eens gezegd is, kunnen we daar geen oplossing voor bieden. Maar daar staat hij nu ook, omdat hij precies aan die afstand voldoet. Dus hij staat op dit moment ook gewoon vast. En ja, toegevoegde waarde is er niet.
En wanneer is het afgelopen, 2024?
En 2024 moet de netshouderij stoppen met een bedrijfsvoering. Dus ze hebben nog 10 jaar ruim.
Volgens mij heb ik nog één vraag opstaan, anders hoor ik het wel. Metingen voor fijnstof en ammoniak. Ik begrijp dat er niet door ons lokaal gemeten wordt, behalve op één punt, maar dat weet u misschien. Hè. Maar dat we wel een landelijk meetnet hebben waarin dat wel gemonitord wordt. Maar dat is geen, we hebben in ieder geval niet een dergelijke meting lopen.
Nee. Ja, gaat u gang, mevrouw Van Diemen?
Ik weet dat er niet gemeten wordt. Ik weet dat het landelijk gedaan wordt. Maar een van mijn vragen was ook, bent u op de hoogte dat het hier in Kuik er niet zo goed voor staat wat dat betreft dan als je de rapporten leest van de RIVM over alle uitstoot? Dus ik maak me daar wel zorgen over en ik vraag me af, was de urgentie, hè? Welke urgentie hebben we daarmee? Als ik de rapporten van de RIVM lees, dan zie ik dat dit gebied wat dat betreft niet bepaald mooi en schoon uit de lucht komt vallen.
Nee, wat ik er nu van kan zeggen is dat bij bepaalde ontwikkelingen dat wel een rol speelt. Hè? U weet dat bij de Randweg bijvoorbeeld is het ook nadrukkelijk in beeld. Maar ja, dat is wat anders dan dat we hier een meetnet hebben staan wat we continu bewaken. Dat hebben we niet. Nee. En ik kan ook niet overzien wat dat betekent als we iets zouden moeten hebben. En of dat ook wel nodig is gezien het landelijke net. Daar heb ik op dit moment geen informatie over.
Misschien mag ik daaraan toevoegen dat Kuik, net als de rest van Oost-Brabant, gewoon een hoge belasting heeft voor fijnstof, ammoniak, maar ook geur. Blijkt ook uit provinciale evaluaties. Kuik misschien nog wel, ziet er nog wel gunstiger uit dan een hoop andere gemeenten. Maar als je nu kijkt naar het geurbeleid hier, en dat zei u zelf ook al, door deze normen toch behoorlijk aan te scherpen, stuur je die veehouderij toch ook om, wil men nog ontwikkelen naar de toekomst toe, om investeringen te doen in technieken die verder gaan dan de best beschikbare technieken, dus die verder gaan in geurreductie dan gebruikelijk is, de Nederlandse standaard is. Dus luchtwassers toepassen met een behoorlijke geurreductie. En diezelfde luchtwassers die reduceren zowel ammoniak als fijnstof. Dus daar heb je dus win-win situaties op meerdere gebieden. En dat verstevigt dit geurbeleid. Oh ja, u had ook nog een vraag over laarakkers met de gebiedsindeling en dat er een deelgebied is waar de norm 14 nog geldt. Nou, dat komt in verband met afspraken die er gemaakt zijn bij het bestemmingsplan voor laarakkers, om zowel die veehouderij daar in stand te kunnen houden, plus laarakkers te kunnen ontwikkelen, was die norm daar in dat bestemmingsplan vastgelegd, dan kunnen we niet omheen. Dus die hebben we ook niet tegen dat licht gehouden. Die hebben we niet opnieuw zeg maar vastgesteld, want dat waren gemaakte afspraken waar je niet omheen kan. En wat we wel gedaan hebben is dat cumulatiegebied erbij te betrekken. Om te zeggen van nou, we willen met dat cumulatiegebied en de andere normstelling daar, er een, zeg maar een buffer is om industriële geur die uit dat laarakkers komt, dat die in ieder geval al aan de veehouderijkant een buffer heeft, zodat dat, ja, als er ook een goed industrieel beleid is, de optelsom samen niet te belastend wordt en binnen de perken blijft voor HAPS.
U bent aan het einde van uw beantwoording. Dan gaan we verder met de tweede termijn. De heer Thijssen, gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Ja, we nemen de input van vanavond nemen we mee naar de fractie. En we komen bij de raad met een definitief standpunt.
Dank u wel. De heer Gertsen. De heer Siroen.
Geen verdere vragen, maar ik weet niet of we nog een opmerking kunnen maken. Want het is de tweede termijn, lijkt me of niet. Ja, nee, ik ben blij met de antwoorden. Met name de toezegging dat ook op het industriële terrein de aanbeveling zeer ter harte wordt genomen. Dat is op zich gunstig. Ook dat we na twee jaar eens kijken hoe we gevaren zijn, vind ik ook prima. En ik geef het voordeel van de twijfel. Dank u wel.
De heer Krauwers, geen tweede termijn. De heer Bart, tweede termijn, gaat u gaan.
Dankjewel, voorzitter. Er stond nog één vraag open en dat was de vraag van aan de wethouder van, kunt u ons aangeven van hoe we hier een verbeterslag valt te maken? Dat was eigenlijk op basis van het IPPC-verhaal. En zojuist is natuurlijk die 50% regeling, oftewel de interne saldering, eigenlijk kort toegelicht, hoe dat in ieder geval werkt. Alleen als je puur gaat kijken, als je in een overbelaste situatie zit, en dus een extreem overbelaste situatie, dan zou je je natuurlijk af kunnen vragen als je wel de interne saldering, die eigenlijk overal wordt gebruikt door veehouders, toestaat, trouwens dat mogen ze. Maar je doet verder is niks met het andere puntje. En het andere puntje was, wat ook in de IPPC staat, was de artikel 9. Dus dat betekent dat je ook moet kijken naar de toegepaste techniekvorm en de kwaliteit van wat er staat. Dan kun je dus afvragen of je überhaupt in staat bent, het gestelde niveau van, laten we in dit geval even zeggen, 10 voor het verwevingsgebied, want dat is het gebied eigenlijk waar toch de meeste veehouderijen in zitten, of je überhaupt ooit in staat zult zijn om dat niveau te halen. Anderzijds zegt hetzelfde stuk dat 10 odeur eigenlijk het minimale niveau is waar mensen eigenlijk in zouden, redelijk gezond in zouden kunnen leven. Dus in principe zeg je van, ja, intern salderen, ja, 50% regeling, zelf decreet, maar met de rest doe je mooi niets. Terwijl dat onderwerp niet voor niets in dat dossier staat, oftewel in de wet is opgenomen. Dus bij deze nogmaals de vraag aan de wethouder, waar valt hier dan die verbeterslag te maken voor dit soort bedrijven? Dan toch nog even over die risicoanalyse, want de wethouder gaf net tekst en uitleg over hoe dat, hij die risicoanalyse zag. Normaal gesproken is het gebruikelijk als je risicoanalyse maakt dat je de bron, oftewel de parameter, uitzet ten opzichte van de kans. Ik zie dat hier helemaal niet, dat is helemaal niet gebeurd. Los daarvan is het natuurlijk een ontzettend lastig dossier als je gezondheidsrisico's af moet gaan wegen, want dat is een faalkans van 1 op zoveel. Daar zijn alle specialisten in Nederland het nog niet over eens. Maar de vraag is dus van of je nu op voorhand al niet voorzichtig zou moeten zijn, in plaats van zeggen van, we zien wel hoe het loopt en dadelijk hebben we een probleem. En dan zegt iedereen weer van, ja, had dat maar gezegd. Want je praat hier over processen. En dit zijn processen in de zin van 10.000 of meer beesten. Met een hoeveelheid lucht van tussen de 30 en de 60 kuub per beest. Dus je stoot me daar een hoeveelheid massa uit. Als je dan rekent, dan kom je in de vele nullen terecht. En de specialist die dan in dit geval zou kunnen beweren dat hij precies weet en met een zekerheid van x procent durft te stellen dat dat correct is, ja, die moet nog gevonden worden. Dus in dit geval pleiten wij toch om eens even te kijken van waar hier nog mogelijkheden liggen. Dus mijn vraag blijft eigenlijk gewoon staan. Waar kunnen wij hier een verbeterslag maken? Dank je wel.
Mevrouw Van Diemen, tweede termijn.
Ja, laat ik hem kort houden. Wij willen streven naar een leefbaar kuiksplatteland, laat maar zeggen. En dan zul je op zijn minst deze normen set moeten gaan hanteren. En dat is eigenlijk het enige wat ik nog mee wil geven.
De heer Stoffels.
Misschien dat ik één vraag kan beantwoorden. De andere vraag zal mijn rechterbuurman beantwoorden. Die van de risicoanalyse. U heeft het over een parameter uitzetten. Ik heb in de eerste termijn aangegeven dat wij de worst case ook in beeld hebben gebracht. Hè. Worst case wat betreft als bedrijven allemaal hun ontwikkelingsruimte benutten. Daarbij hebben wij in het hele proces ook de GGD betrokken als het gaat om gezondheidsrisico's. En is ook in het stuk terug te vinden dat geen wetenschappelijk bewijs is voor niet voor de mate waarin de geuremissie tot gezondheidsrisico's leidt. Er zijn zeker wel gevolgen voor de gezondheid, dat moet ook niet bestreden worden. Maar hoe dat verband er precies uitziet, dat is gewoon niet bekend. En daar volgt ook nog wel verder onderzoek over. En er komt ook, over die andere aspecten, is ook nadere beleidsstukken zijn daarvoor in voorbereiding. Hè. U weet, eind van dit jaar komt er een beleidsstuk van de provincie over de, hoe heet het? Help me even.
Ruimte en
de zorgvuldigheidsscore en de verordening ruimte waarin wellicht ook op andere aspecten de regelgeving verder wordt aangescherpt. Ik denk dat wij met deze geurverordening datgene doen wat we kunnen. We scherpen de normen aan en we nemen ook aan dat er zeker een verband is tussen inzetsgeur en gezondheid. Maar door de aanscherping van die normen doen we in ieder geval nu wat we kunnen. En als straks op andere terreinen nadere regelgeving volgt en die is in de voorbereiding, dan zullen we dat ook in ons beleid moeten gaan opnemen. En op die wijze komt in de loop van van de komende maanden denk ik toch wel wat meer duidelijkheid over meer aspecten dan alleen de geur. Ik weet niet of jij er nog iets aan toe kunt voegen.
Ik denk als het gaat om de gezondheidsrisico's, dan is daar nog veel onduidelijk. Maar als je kijkt naar het geurbeleid, wat kun je dan doen? En dat is ook de oproep van het kabinet, maar ook van het advies van de gezondheidsraad. Gemeente, kijk nog eens naar je geurbeleid en kijk of je daar wat aan moet doen om de geurbelasting naar burgers, bewoners zo laag mogelijk te krijgen. Nou, dat hebben we hier gedaan. Dat ligt ook in de lijn van het advies van de gezondheidsraad en het kabinet. En in die zin kun je op dit moment concreet naar gezondheidsrisico's niet veel meer doen. En daar zal volgend jaar wat meer zicht op krijgen. Zowel de GGD als de provincie zijn bezig met het uitwerken van nieuw beleid. En begin volgend jaar moet daar meer duidelijkheid over krijgen. En dan zou je dat nog eens tegen het licht kunnen houden of je daar nog wat aanvullend mee zou moeten. Gericht op het aspect gezondheid dan. Als het gaat om die risicoanalyse waar u ook zojuist het nog even over had, daar wil ik nog iets over opmerken. Van ja, hoe zit het nou als een bron bepaald niet werkt? We hebben gerekening gehouden met dat de veehouders ook emissiearme stallen toepassen als ze zich verder ontwikkelen. Nou, uw risicoanalyse zou zijn van nou, stel nou dat die luchtwasser die dan op die veehouderij komt, die emissiearme techniek, als die niet werkt zoals die hoort te werken, hoe komt dan die geursituatie eruit te zien? Ja, die komt er dan behoorlijk slechter uit te zien. Maar dat is nou juist een stukje handhaving waar we hier ook een aanbeveling over doen. Zorg er nou voor dat die luchtwassers werken. En er zijn nu ook weer nieuwe middelen om het functioneren van de luchtwassers ook goed in de gaten te houden via het elektronisch monitoren. Dus een aantal parameters op een luchtwasser continu meten en vastleggen in een database en analyseren of die luchtwasser ook goed gewerkt heeft. Dat is een mooi instrument bij toezicht waar je ook gebruik van kan maken en waarin je goed kunt zien of die emissiearme systemen naar behoren werken. En als dat niet zo het geval is, dan komt handhaving weer om de hoek kijken om daar achteraan te zitten.
Meneer Jeroen, wilt u uw microfoon uitzetten? En dan kunt u hem weer aanzetten. Ja.
Ja. Die verbeterslag die zit toch wel in deze geurverordening. Door het aanscherpen van normen stuur je, zoals gezegd, die veehouders naar toch vergaande emissiearme technieken toe te passen, zoals luchtwassers. Dat is meer dan men vanuit de IPPC-regelgeving, de Europese regelgeving van veehouders vraagt. Het niveau in Nederland op basis van de IPPC-richtlijn ligt wat betreft ammoniakreductie en geurreductie op dit niveau. Van normale stalsystemen die dan ingezet worden, die komen bij geur dan op een reductie van zo'n 10-20% uit. En als je daar met deze geurnormen het grootste deel van de veehouders op een stand stilzet en dat zij alleen kunnen uitbreiden door het substantieel kunnen uitbreiden in hun bedrijf en kunnen ontwikkelen door het toepassen van luchtwassers, dan bereik je een reductie van 60% tot 80% in geur. En dan ga je veel verder dan de Europese regelgeving die ook in de Nederlandse regelgeving is vastgelegd vereist. En in die zin is dit een verbeterslag. Zou ik zeggen. En hoe reken je dan met een hoog niveau van bescherming, zoals die richtlijn ook zit? Ja, daar hebben we nou ook in deze geurgebiedvisie naar gekeken. Van nou, wat is het niveau wat er nodig is voor een goed wonen leefklimaat? En dat hebben we opgedeeld in optimaal, optimaal plus, aanvaardbaar en niet aanvaardbaar. Ja, en je wilt eigenlijk zoveel mogelijk woningen in optimaal en optimaal plus krijgen. En dat zie je dan ook wel gebeuren, dat er een verschuiving plaatsvindt van die normen Z2 dat er toch een hele verbetering is. Niet alleen minder woningen die in een niet aanvaardbaar geurniveau zitten, maar ook een verschuiving van aanvaardbaar naar optimaal plus. En daarmee bereik je toch een niveau van bescherming die behoorlijk hoog ligt en een behoorlijke verbeterverslag op dat niveau weer bereikt. En u zei nog die 10 oude units, dat is een minimaal beschermingsniveau voor het buitengebied. Dat klopt, dat staat zo in de tekst. Dat betekent dat als je boven de 10 oude units zit, dat het niet aanvaardbaar is. Dat is ook wat we in die systematiek hebben aangegeven. En als je onder dat niveau zit, dan zit je op een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Kom je onder de 6 oude units, dan is het optimaal. En ga je nog lager, dan komt het optimaal plus aan de orde. Ja, daar is een schakering in om het inzichtelijk te maken wat er gebeurt met het woon- en leefklimaat. Maar het is vooral om aan te geven van ja, boven de 10 oude units zit je op niet aanvaardbaar. Maar ja, door die normen aan te scherpen, zorg je ervoor dat die verschuiving plaatsvindt. Juist van niet aanvaardbaar naar aanvaardbaar. En van aanvaardbaar naar optimaal. En van optimaal naar optimaal plus. En ja, dat is op dit moment het maximale wat je kunt doen om in je geurbeleid binnen de gemeente.
Heel kort, meneer Bart.
Kort op ingaan. Inderdaad. Er wordt gewoon gewerkt aan een verbetering van de woon- en leefsituatie van mensen in kernen en in het buitengebied. Alleen één ding begrijp ik dan niet goed. En misschien dat ik even een voorbeeldje kan geven. Stel je hebt een uitstoot van 100% en je zet er een wasser op en je reduceert 80%. Dus dan hebben we nog 20% over, maar vervolgens mag je de helft van wat je reduceert, die 80 mag je terug gaan leggen. Dus dan kom je hooguit op 60% uit. Als je dus al ergens lokaal op 25 zet, hoe wil je dan ooit hoe wil je dan ooit onder die 10 uitkomen?
Klopt, dat is een hele goeie. Uw redenering klopt. Hè, van, je zit op dit moment op een emissie van 100 en je reduceert 80%. Dus dan hou je 20 over, maar 40 mag je er weer van opvullen, omdat je de helft mag opvullen. Dan kom je op 60 uit. Nou, en dat geeft nog een bepaalde geurbelasting. Als die geurbelasting bij 125 was, dan zit die bij 60 op een niveau van, dan zullen we ergens bij 15 zijn. Hè? En dan zit je nog niet aan die 10, dat klopt. Dan zit je nog niet aan de 10. Het is wel een belangrijke verbetering. Het knelpunt wordt minder ernstig, maar het blijft nog een knelpunt. Helemaal correct gezien. Ja.
Goed, dan mag u uw microfoon uitzetten. Dan sluit ik de beraadslaging over dit agendapunt. En op basis van uw inbreng stel ik vast dat dit stuk doorgeleid kan worden naar de raad als een C-stuk. Akkoord? Dank u wel, meneer Stoutaert, voor uw bijstand. Dank u wel. Dan gaan we verder met agendapunt 5. Voorstel in zaken de vaststelling van het beleidsplan openbare verlichting 2014-2018. Ook daarvoor wethouder Stoffels uitgenodigd. Ik ga over links. De heer Hagemeijer, PLC, PvdA. Gaat u gaan. Sorry, GroenLinks, spijt me. GroenLinks.
Ja, het kan snel verkeren, toch?
Ja, nee. Je weet nooit, hè?
Zie je bij de VVD ook wel eens. Goed plan, voorzitter. En wij zijn blij met elke verbetering, zeker als het energiebesparing is. Dus de 5% die al in het plan zouden zitten, plus het ambitieniveau van nog eens 5%, is 10%, perfect. Is in ieder geval een ambitieniveau en daar, dat vinden wij buitengewoon lovenswaardig. Met name het gebruik maken van de nieuwste technieken die er zijn, ledlampen enzovoorts. In de avondschakeling, in een van de stukken staat dat in, gaat u van 24 naar 23 uur, dat zou een besparing van 1% zijn. We hebben niet kunnen terugvinden of u dat in de ochtend ook kunt presteren, want ons bereiken daarover berichten dat er 's morgens nog steeds veel te lang lichten blijven branden, waarvan je denkt, van, nou, als dat dan maar 1% is, dan hebben we toch weer 11% en elke procent is er eentje. En het gaat echt over grote getallen als je dat ziet. 1% is niet niks. Graag daar even nog een antwoord op. Verder, het gebruik van zonnepanelen op bepaalde punten die je, waar je dat kunt gebruiken, niet helemaal nog teruggevonden. Maar we nemen aan dat u daar ook een antwoord op hebt. Anders zouden wij willen zeggen van gebruik met name ook op bepaalde punten zonnepanelen om daar... nee, dat... Je ziet het nu op bepaalde plekken langs Rijkswegen, zo zie je dat echt wel terug. Dus het werkt op zich wel, alleen de kwestie van de batterij. Maar goed, graag toch ook even daar nog een antwoord op. Ja, dat was het even in eerste termijn. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Van der Hoogen, D66.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, voor ons is het natuurlijk ook prima dat er gestreefd wordt naar een reductie van de energiebehoeften. Gebruik, moet ik eigenlijk zeggen. Die 1% besparing om een uurtje terug te schakelen, sluit ik inderdaad aan. Dat zou inderdaad ook naar de ochtend bekeken kunnen worden. Ik heb nog één vraag, want er wordt gesteld dat er ook besparing komt door verlichting te dimmen. Nou, volgens mij de wet van Ohm die ik ooit heb geleerd, is dat eigenlijk niet mogelijk. Dus ik wil eigenlijk vragen aan de wethouder hoe dat mogelijk is. Puur een interessevraag, joh. Verder het stuk gewoon verder leiden.
De heer Van Boekel van ABC, gaat u gaan.
Ja, dank voorzitter. Wij zijn blij dat er een beleidsplan voor ons ligt waarin doelen zijn opgenomen om tot een verbetering te komen van de openbare verlichting en maar ook tot een energiebesparing te komen. In het beheersplan daar wordt dan verder gepraat over hoe de verlichting eruit komt, verder de verlichting aangepakt gaat worden, maar de verkeersveiligheid willen we wel benadrukken dat dat erg belangrijk is. Dat er voldoende verlichting daarvoor blijft. Een goede verlichting is sfeerbepalend, staat er in de noten. Maar we hebben ook wel de indruk dat op verschillende plekken de omgeving beter tot zijn recht zou komen met minder verlichting. We hebben eigenlijk twee vragen. Het is een gemeentelijke nota, maar wordt er ook overlegd met de provincie, zodat zij zich aan kunnen passen aan het gemeentelijk beleid. En dan doe ik eigenlijk speciaal op de overdadige verlichting van de provinciale weg Kuikbeers. En de planning is dat volgend jaar juni het beheersplan in de raad komt. Wanneer kunnen we de eerste concrete maatregelen verwachten? In zoverre.
De heer Graat van PLC, gaat u gaan.
Dank u wel. Is blij met dit voorstel, maar heeft toch nog enkele vragen. De aanstraalverlichting van kerken, overige gebouwen en kunstwerken, dat mag van ons wel om 10 uur uitgaan. Hoe laat gaat 's morgens de verlichting aan in de winterdag? Dat kan volgens mij ook minder, want dan is er ook minder mensen op de straat. En waarom de verlichting op het Zwaanplein niet halveren, zoals op andere plekken? En zo snel mogelijk energievretende verlichting veranderen voor laadverlichting. Dank u wel.
De heer Gertsen van de VVD, gaat u gaan.
Ja, voorzitter. Ik citeer uit onze fractie notulen: goed doordacht stuk met de juiste afwegingen, is wat er uitkwam. We hadden nog wel een opmerking over het centrum, om daar te kijken naar wat sfeerverhogende elementen en daar niet het standaard witte licht voor te presenteren, maar misschien een andere kleur die wat meer aansluit bij de sfeer die we daar willen uitstralen. Want dat is een suggestie die we meegeven. Niet rood.
Ik hoor net dat het centrum blauw wordt. Meneer Hendricks van het CDA.
Ja, meer blauw op straat, voorzitter. Ja, prima. Ik beperk me alleen tot de vragen en opmerkingen die nog niet gemaakt zijn. Want ik sluit aan bij een aantal zaken die gesteld zijn. Wij zijn natuurlijk blij dat de motie die wij destijds hebben ingediend voor versobering van de openbare verlichting waar mogelijk in het buitengebied is meegenomen. Wat een beetje ontbreekt, en dat sluit eigenlijk ook aan bij wat de heer Graat zegt, is de ambitie om te kijken naar de bestaande verlichting. U geeft goed aan hoe je in de toekomst naar de verlichting gaat kijken. Dus prima stuk, is duidelijk. Alleen, waar kunnen we nou, en alleen echt waar het kan, hè, want de verkeersveiligheid en überhaupt, veiligheid mag niet in geding zijn. Maar kijk u nou ook naar de bestaande verlichting, want zo zijn er een aantal plekken waar we het met minder kunnen doen. Kreeg ik er niet helemaal uit. Wat ook niet helemaal duidelijk is, en dat is misschien goed om dit in de toekomst te doen. Wat zijn nou de verschillen ten opzichte van de vorige nota? Want nu krijgen we vaak om de 4 jaar een nieuwe nota. Geef daar kort even aan waar nu de verschillen zitten. Want wellicht was u al een heel eind op weg. Is dit nou allemaal nieuw of niet? Want ja, wij kennen niet al onze nota's letter voor letter uit het hoofd. En het laatste gaat over de financiën. U maakt eigenlijk nauwelijks een financiële doorvertaling van deze beleidsuitgangspunten. Nu snap ik dat u zegt, ja, dat komt in het beheersplan. Maar kijk, voor ons is het natuurlijk wel relevant om te weten, als wij een beleidsplan vaststellen, willen we wel enigszins weten of de uitgangspunten die we vaststellen financieel haalbaar zijn. En als u zegt, dat zijn ze, dan hou ik u eraan. Maar dat blijkt niet uit het stuk. Tot zover, voorzitter.
Dan krijgt u het woord, meneer Stoffels. Gaat u gang.
Dank u wel. Kijkend naar de avondverlichting 1%. En de vraag is, hoe zit het met de ochtendverlichting? De ochtendverlichting, daar hebben we te maken met verlichting die blijft branden tot een bepaald lichtniveau bereikt is. En dan gaat die uit. Ik kan dat niet zo beoordelen wat dat dan op kan leveren als je hem eerder uit laat gaan. Maar dan heb je dus op bepaalde plekken geen verlichting waar je misschien wel verlichting zou willen hebben. Laat ik het zo zeggen, we hebben in het stuk een ambitie uitgesproken van 5% besparing. En dat wij de maatregelen erbij gaan zoeken om te kijken hoe we die 5% besparing ook daadwerkelijk gaan leveren. En daar zullen we zeker ook de ochtendverlichting bij betrekken, alhoewel ik inschat dat daar de mogelijkheden veel beperkter zijn. Je kunt s'avonds, als er niet veel verkeer meer op de weg is, de verlichting wel uitschakelen, maar 's morgens iedereen naar zijn werk gaat, kun je moeilijk eerder uitzetten. Gebruik van zonnepanelen. Ik moet zeggen dat ik daar onvoldoende weet van heb. Het is genoteerd, we zullen er naar kijken, maar de reactie die hoorde je al van mij, ja, als er geen licht is, als er geen zon is, dan heb je geen behoefte, dan wil je, s'avonds wil je energie hebben en dan is het niet, hè. Maar misschien dat...
Mag ik even voorzitter?
Ja, u gaat het toelichten. Gaat
ja, ja, nou ja, in die zin dat, u hebt wel eens ooit van een batterij gehoord en zo, hè.
Ja, ja, ja.
Wat zo'n zonnepaneel doet, is het slaat een beetje energie op en zo. En dan, en zo. Ja, ik zeg het maar even, vanwege het feit dat u ook in het vak zit. En dat daar, je kunt dat opslaan, toch? Nou, dus het is een beetje onzinnig dan om te zeggen, want de zon die schijnt niet 's morgens om 6 uur. Wat staat nou toch? Godsamme.
We hebben het, ik hoor net dat we willen bewenken bedienen dat we 2 lichtmasten hebben waar zonnepaneel op zit. Goed. Besparen door dimmen van verlichting, en dat wordt de wet van Ohm genoemd. Ik heb hem mooi geleerd, maar ik weet niet meer hoe die in elkaar zit. Maar het dimmen van verlichting, dat weet ik er dan wel van, is alleen interessant als het ook werkelijk gaat om grotere lichtbronnen. En ik geloof dat we een stuk hebben genoemd, vanaf 36 watt zullen we het overwegen. En is het minder, dan gaat er misschien al heel veel verloren aan om zo'n dimmer te kunnen laten werken. En dan heeft het geen zin. Maar bij grotere lichtbronnen die meer afname hebben, dan gaan we het serieus bekijken of het een optie is. Want voordeel is natuurlijk wel dat je misschien met de besparing toch een gelijkmatig beeld van je verlichting kunt bereiken. En toch besparing op je energiekosten kunt bereiken. Benadrukken van verkeersveiligheid. Ja, ik denk dat duidelijk een stuk is aangegeven dat dat voor ons natuurlijk een belangrijk punt is en blijft. Overleg met de provincie. Ja, zullen we ook zeker doen. We hebben overigens ook contacten met Rijkswaterstaat die op zich heel moeizaam verlopen. Dat wil ik ook wel even melden. Als we kijken naar de A73 waar we allemaal van weten dat de pas en onpas daar de verlichting brandt. Dat is al ontzettend vaak aandacht voor gevraagd en nog steeds niet. Kan ik daarvan zeggen dat het goed is opgelost. Maar we hebben daar contact mee. We zullen het ook met de provincie doen over de weg van Beers naar Kuik. Wanneer de eerste concrete maatregelen, wat we nu al heel snel kunnen invullen, gaan we nu al doen. Hè? Zo zijn we al in nieuwe uitbreidingsplannen gaan wij de moderne LED-verlichting toepassen. Dat gebeurt al. Dus wat we kunnen, dat doen we al. Maar als de Raad straks in juni het concrete uitvoeringsplan heeft vastgesteld, dan kunnen we wat verder gaan. Want dan gaat het ook om maatregelen in de bestaande verlichting. Dat is meteen een antwoord op van wat gebeurt aan de bestaande verlichting. Ik denk dat het stuk met name ook gaat over de bestaande verlichting. Dus als de indruk is gewekt dat het alleen gaat over nieuwe verlichting, dan is dat niet juist. Het gaat echt ook over bestaande verlichting. Ja, buitengebied terugdringen, alleen maar nodig waar het echt nodig is. Dat soort kreten staan er allemaal in. Aanstralen van kerk, et cetera. Ja, goed.
Je kunt zeggen 10 uur, maar dan heeft het dan niet meer zoveel zin, denk ik, om het te doen. Dus na 10 uur ook best nog wel bedrijvigheid op de weg en in woongebieden waar je dat soort gebouwen wilt laten zien. Maar het hoeft niet de hele nacht door te branden. Dat denk ik dat u dat ook wel in een stuk gelezen heeft.
Meneer Gaat.
De toerist loopt nog in Kuik of een haps rond om te kijken naar de kerktoren of naar een beeld wat verlicht is na 10 uur. Gun een hond. Gun een hond. En wat de verlichting 's morgens betreft, dat kan gewoon de nachtverlichting zijn. Dat hoeft niet de verlichting zijn die 's avonds tot 11 uur brandt. 'S morgens gaan ook alle lampen aan die 's avonds aan zijn. En dat hoeft helemaal niet.
Twee dingen. Enerzijds, technisch is het gewoon heel moeilijk omdat deze verlichting aansluit op de schakelapparatuur van de openbare verlichting. Dus je kunt niet wat dingen eruit pikken en zeggen die gaan om 10 uur uitdoen. Twee, we hebben het ook gehad over sfeer. En het is niet alleen voor de toeristen, het is met name ook voor de inwoners zelf. Een mooi gebouw wat goed in licht staat, geeft een bepaalde sfeer. Waarom verlichting op Zwaanplein niet verlagen? Nou, daar gaan we ook serieus naar kijken. Dat staat ook in een van de aanbevelingen volgens mij. Energieverslindende verlichting, nou, daar wordt hard aan gewerkt. Er zijn ook stukken onderdelen in het beleidsplan die daarna verwijzen. We gaan met energieverbruik, hebben een ambitie uitgesproken om nog een keer 5%, om het energieverbruik nog eens met 5% te verlagen. Wat zijn de verschillen ten opzichte van eerdere noten? Dat weet ik niet, maar ik denk dat het vooral interessant is om straks duidelijk te maken van wat het allemaal op gaat leveren als u deze nota heeft vastgesteld en er ligt een uitvoeringsplan. Want het uitvoeringsplan wordt heel concreet en daarin kunt u ook de zaken volgen van hoe ver op een moment staat het ermee, wat hebben we aan energie ingeleverd. Dus ik denk dat dat vooral onze doelstelling moet zijn van wat gaat het ten opzichte van nu betekenen als we straks deze nota hebben uitgevoerd. En geen financiële doorvertaling, klopt, maar we hebben wel gezegd, wat we gaan doen moet tenminste budgetair neutraal kunnen. En ik snap de vraag, maar het is heel moeilijk om die nu te beantwoorden, want er moeten nog heel veel zaken moeten er worden uitgezocht. Tot zover, voorzitter.
Meneer Gaat, u krijgt in de tweede termijn mag u de vraag stellen. Dus ik ga nu gelijk verder met de tweede termijn. De heer Haagmeer.
Nou, met de toezegging dat er gekeken wordt naar de zonnepanelen. En met de toezegging net ook even gekeken naar die ochtend zijn wij weer helemaal buitengewoon tevreden. En verwachten we dat daar in ieder geval nog een terugbericht van komt. Of in ieder geval dat we er iets van horen. Dank u wel.
Niet? D66 niet? ABC niet? De heer Graat, gaat u gaan?
Dank u wel, voorzitter. Ik heb nog geen antwoord gekregen over de verlichting van de Zwaanstraat om die te halveren. Waarom? Waarom daar niet? Op andere plekken wel en daar niet.
De heer Gertsen niet. De heer Hendricks niet. Meneer Stoffels.
Ik heb een beantwoord. Maar in het kader van de verlichting, we gaan kijken ook naar het Zwaanplein, waar verlichting minder kan.
Dat wordt dus meegenomen. Dan sluit ik de beraadslaging over dit stuk. Dit stuk kan doorgeleid worden als een A, een B of een C-stuk. Unaniem, A-stuk, dan wordt het doorgeleid. Dank u wel. Dan gaan wij verder met agenda punt 6. Voorstel in zaken het in uitgaaf stellen van voorbereidingskrediet reconstructie Hapsebaan. Spoor tot komgaans in 2013. En ook daarvoor is uitgenodigd portefeuillehouder de heer Stoffels. Fractie van CDA, de heer Hendricks.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb één vraag. Wanneer heeft de raad besloten dat hier een rotonde moet komen? Dat was mijn vraag.
De heer Gertsen. Geen vraag. PLC en niet. ABC niet. D66. De heer Barten.
Dankjewel, voorzitter. Puur op basis van interesse. Er is hier een stelpost gepland van 75.000 euro op een totaal investering van 320.000 euro, wat ik naar heb gezocht. En er worden de nodige activiteiten voor uitgevoerd. Die activiteiten op zich zijn gewoon duidelijk. Ze zullen ook wel allemaal plaats moeten vinden, maar zou u aan kunnen geven of hier misschien ook nog risico's aan de grondslag liggen dat we typisch dit soort activiteiten doen. Bijvoorbeeld als voorbeeld een funderingonderzoek of zo. Kunt u daar iets nader toelichten?
GroenLinks niet, PvdA niet. Dan krijgt u het woord, wethouder.
Dank u wel. Besloten tot de rotonde is bij de vaststelling van het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan. Daar zat hij in. En als ik de vraag van D66 zo mag interpreteren, waarom is het voorbereidingskrediet zo hoog? Ja, dat heeft te maken met het feit dat het een plek is waar nogal wat, die nogal wat impact heeft, ook voor het verkeer. De spoorwegovergang, er zal heel veel overleg moeten zijn met bedrijven. De bedrijventerrein zal goed toegankelijk moeten blijven. We moeten overleg plegen met Rijkswaterstaat. Er zit in dit gebied gewoon een enorme uitdaging om dat goed te laten verlopen. En vandaar dat wij rekening houden dat we extra, nogal wat extra overleg nodig zullen hebben. Daarbij zijn natuurlijk ook funderingsonderzoeken die plaats moeten vinden. Hoe ziet de ondergrond eruit? Want die weg wordt compleet aangepakt, dat gedeelte. En dat maakt uiteindelijk tezamen dat er een, daar ben ik met u eens, een behoorlijk voorbereidingskrediet voor nodig is.
Ik kijk de commissie rond. Iemand in de tweede termijn? De heer Hendricks?
Ja, voorzitter, en deels moeten we dat onszelf aantrekken dat wij niet weten dat wij ergens in het GVVP hebben besloten dat er een rotonde komt op die plek. Dus dat neem ik ter harte, maar dat neemt niet weg dat wij onze fractie nu dit voorlegt. Toch niet overtuigd is van dit ontwerp. Heeft ook te maken dat wij, en dat is absoluut niet representatief hoor, maar ondernemers hebben gesproken uit die omgeving, en dat zijn er niet heel veel geweest hoor, geef ik meteen toe, maar die zeggen, ja jongens, als we op die doorgaande weg waar de vrachtwagens langskomen een rotonde gaan maken, daar worden wij niet zo direct blij van. Dus het is nooit verkeerd om zeker in het verkeer voor het inschrijdend inzicht toe te passen. Ik weet niet of u daar al een reactie op heeft, maar dat beïnvloedt wel eventjes of het een A of een C-stuk wordt, voorzitter.
Meneer Gertsen niet... PLC niet, ABC niet, niemand. Dan mag u antwoord geven op de vraag van de heer Hendricks.
Ja, er ligt nog geen ontwerp. Hè? Het is een voorbereidingskrediet om iets te gaan voorbereiden. Maar het gaat wel in de richting van de rotonde. Dat is ook een besluit van de raad. Waarom komen we op een rotonde? Ik weet niet of u de situatie kent, maar daar vinden regelmatig opstoppingen plaats. Ook voor vrachtverkeer. Die bijna de weg naar het industrieterrein niet opkomen. Dat ze daar linksaf moeten slaan en daar... Heel wat verkeer vanaf Kuik komt en ook naar Kuik toe gaat. En een rotonde zal een aanzienlijke verbetering zijn voor de doorstroming. Maar ook een stuk veiligheid met zich meebrengen. Want de fietsers worden ter plaatse heel vaak ook niet opgemerkt. En nou ja, dus vanwege de doorstroming en vanwege de veiligheid komen we uit op een rotonde. Maar het stuk komt straks ook nog, als het ontwerpen ligt, het is een krediet van meer dan 15.000 euro, komt ook nog een keer terug in de raad. Dus...
Goed, dan sluit ik de beraadslagingen. Dan gaat het doorgeleid worden naar de raad als een C-stuk. Dan gaan wij verder met agenda punt 7. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Kuikcentrum, reparatie Klein Maasveld. Daarvoor hebben we uitgenodigd de portefeuillehouder, de heer Baudet. Welkom. En ik begin aan die kant. Namens GroenLinks PvdA, de heer Zendegani, gaat u gaan.
GroenLinks hier. Ja, die staat aan. Ja, bedankt. Even kijken. We hebben het hier over een... ja, als je het zo bekijkt, is het een technische wijziging. Maar als je even terugkijkt wat de geschiedenis is geweest in 2012, geloof ik was het, vastgesteld is. Dan zie je dat er een aantal foutjes in het bestemmingsplan voorkwamen. Kijk, we hebben geen bezwaar tegen dat dit doorgaat, maar we vinden het toch jammer dat dit soort dingen niet eerder geconstateerd worden. Of als ze geconstateerd zijn, zijn ze niet veranderd. En dat er een bezwaar moet komen of een rechtszaak of wat dan ook, ja, dat vinden we ook eigenlijk een beetje te ver gaan om... al die kosten aan die tijd te besteden aan die soort zaken. Als dat kan, en dat benadrukken, wij willen het benadrukken dat het heel graag eigenlijk dat gemeenten moeten zo aanpakken dat het gewoon van tevoren goed gecheckt wordt of er iets klopt of niet aan het bestemmingsplan. Ik weet dat het heel moeilijk is. Soms als je het uitbesteedt aan bedrijven en dan, ja, door de drukte of wat dan ook, dan moeten ze er snel doorheen. Maar toch kun je daarmee met extra toetsing, extra collegiale toets of wat dan ook, zorgen dat het wel die foutjes eruit gehaald worden. Maar goed, een aantal zaken zijn er niet doorgaan. Onze opmerkingen hebben wij toen gemaakt wat betreft de wijziging van het plan. Een deel is doorgegaan en een deel niet. Maar toch vinden wij het jammer dat het geld en tijd heeft gekost. Dat willen wij graag in de toekomst minder vaak zien. Bij deze bedankt.
Dank u wel. D66. Niet ABC. De heer Krauwers.
Voorzitter, dank u wel. Ons verhaal sluit aan bij het verhaal van de heer Zendigani. Opnieuw constateren we dat de reparatie van een bestemmingsplan noodzakelijk is. Ja, op zich vinden we dat niet zo heel erg. Waar mensen zijn, er worden fouten gemaakt. Maar wij vragen ons nog wel steeds af of dit gepaard dient te gaan met het uitgebreide papierwerk en de benodigde manuren. Ja, eigenlijk willen we eens een keer weten, heel globaal, hè, niet tot euro's achter de komma, wat de interne en externe kosten zijn van een dergelijke simpele wijziging. Voor de rest zijn we akkoord met het voorstel tot vaststelling. Dank u wel.
Fractie van PLC, VVD, niet CDA de Hendricks.
Ja, voorzitter, heel kort, want als controlerend orgaan vind ik toch dat we inderdaad hier iets over kunnen zeggen. Dit college en haar organisatie zit vol met deskundigheid, daar twijfelen we niet aan. En waar mensen werken worden dat fouten gemaakt. Maar ja, als ik dan hoor dat de persoon wat over gaat dit tijdig heeft aangegeven. En waar zit het hem nou precies in? Kijk, eigenlijk zou dit, dat moet dan helemaal een procedure, moet in de Raad van State, ja, dat soort dingen. Je zou zeggen, als je hier zit aan deze kant van de tafel en je ziet dit voor je liggen, dan denk je, ja, dat is toch gigantisch veel zonde van de tijd van het geld en de procedure die de bewoner zelf heeft moeten voeren. Wou ik even meegeven, ik ga ervan uit dat het niet meer voorkomt.
De heer Bardet.
Dank u wel, voorzitter. Ja, foutjes, ja, die worden gemaakt. Helaas kunnen we dat niet uitsluiten. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat die fouten gemaakt worden en dat ze uiteindelijk erin zitten. Je moet proberen om dat zoveel mogelijk te voorkomen. Let wel, datgene wat naar de Raad van State is geweest, het bezwaar wat ingediend is, heeft niet alleen te maken met het ene foutje wat erin zit. Er zaten veel meer aspecten en die aspecten zijn ongegrond verklaard. Maar bij die toetsing door de rechter bleek dit een omissie te zijn die hersteld moest worden. En dat betekent dat je aan de procedure vastzit. En dit is een relatief eenvoudige procedure. Laat dat duidelijk zijn, gelukkig. Ja, want dan maak je zeker veel, of geef je zeker veel geld uit. De inschatting is dat het ongeveer een dag heeft gekost voor een ambtenaar. Want het was niet zoveel. De uitspraak van de rechter was wat betreft duidelijk. De fout was ook duidelijk. En dat betekent dat er snel geregeld kan worden. Ja, dan hebben we een mode die wij met elkaar moeten doorlopen. Dat eerst via BNW gaat, vervolgens naar de commissie gaat. En uiteindelijk ook naar de raad toe gaat. Ja, dat is dan de tijd. Maar als we er kort over praten, dan wordt uw tijd wat dat betreft ook beperkt.
Ik kijk de commissie rond. Iemand in tweede termijn? Niet? Dan kan dit doorgeleid worden naar de raad. Dat is een A, een B of een C-stuk. Ik hoor unaniem doorgeleiding als een A-stuk. Dank u wel. Dan gaan wij verder met agenda punt 8. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Kraaienbergse Plassen, Hartweg 15. Ook daarvoor is uitgenodigd de portefeuillehouder, de heer Baudet. En ik begin bij het CDA. Wie mag ik het woord geven? De heer Thijssen. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Bij het opstarten van de procedure hebben we groen licht gegeven. Groen licht voor deze ontwikkeling. Op voorwaarde dat er een goed verkeersonderzoek zou komen. Nou, dit onderzoek ligt er. Maar wij zijn niet zozeer geïnteresseerd in een onderzoek waarbij de toekomstige situatie wordt vergeleken met een theoretische situatie. Daar worden we helemaal niks wijzer van. Wat we wel willen is een onderzoek waarbij in beeld wordt gebracht wat de gevolgen zijn ten opzichte van de werkelijke, feitelijke huidige situatie. Pas dan kunnen we ons een goed beeld vormen en nu niet. Ten meer omdat het verkeersonderzoek ook nauw samenhangt met het agendapunt van straks, met Camping Lo. Dit uitgevoerde onderzoek leidt tot, volgens ons, tot nietszeggende conclusies. Het is uiterst onhandig, En bovendien strijken daarmee de inwoners van Lint onnodig tegen de haren in. Tot zover.
De fractie van de VVD, de heer Gertsen.
Ja, voorzitter. Misschien een soortgelijke conclusie, misschien iets andere bewoordingen als mijn buurman. Er is een onlosmakelijke relatie tussen dit agendapunt en het agendapunt 12 waar we het straks over gaan hebben. En omdat daar ook verkeer en ontsluiting een heel belangrijk thema wordt, bij die discussie en de verdere afhandeling, tenminste hoe wij daar tegenaan kijken, kan het niet anders zijn is dat dit bestemmingsplan wat nu voor ligt integraal onderdeel uitmaakt van een verkeerssituatie met de toeristische activiteiten in dat gebied. Wij denken dat dat gelijktijdig op moet lopen en dat er parallellen zijn in de mogelijke oplossingen die nog bedacht zouden kunnen worden. Dus we kunnen dit bestemmingsplan niet nu in procedure brengen voordat we op het gelijk tempo zitten met camping het Loo. Dus dat is maar één oplossing mogelijk. Op het moment dat we de procedure voor de camping wel willen laten doorgaan, is dat we dit even parkeren tot we op gelijk kennisniveau zitten ten aanzien van verkeer en ontsluiting in het hele gebied. Dat is onze visie op dit verhaal, voorzitter.
U heeft zich waarschijnlijk vergist. U had het over in procedure brengen. Het gaat om de vaststelling van het bestemmingsplan.
Ja, dat we het niet nu vaststellen. Dat bedoel ik. Ja. Excuus. Goede correctie.
De fractie van PLC, de heer Graat. Gaat u gaan.
Toch nog een vraag. Hoe verhoudt zich dit plan ten opzichte van de ontwikkelingen van de Dommelsvoort? En wat de verkeersafwikkelingen betreft, is er een heel eenvoudige oplossing te vinden. En namelijk over het industrietrein langs de Maas en zo naar de Hartweg toe. En door enkele kleine aanpassingen denk ik dat je heel veel Lindenaren mee zult krijgen in dit plan, met onder andere een paar passeerplaatsen te maken langs de Maas en eventueel spiegels te plaatsen op de brug. De verkeer in Lindes, volgens het rapport, wordt al minder, maar dan helemaal minder. Tot zover.
De heer Krauwers, ABC.
Dank u wel, voorzitter. Eerder heeft de fractie van ABC ingestemd met deze ontwikkeling. En we zien dit ook vastgelegd in dit bestemmingsplan. Wij stemmen in met de vaststelling.
Dank u wel. D66, de heer Van der Hoogen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik ben het met heer Gertse eens dat inderdaad dit ook een soort verkeersproblematiek rondom dit plan heerst. En dat dat ook straks in punt 12 waarschijnlijk zal worden besproken en behandeld. Alleen ik had er nog niet voor zelfs bij me de gedachte was bij me opgekomen om dit dan vast te houden tot we dat duidelijk hebben wat er bij punt 12 komt. Dus ik wil eigenlijk ook even rechtstreeks aan de heer Gertsen vragen van als we nu straks bij punt 12 wel tot een overeenstemming komen, betekent dan dat u nu wel instemt of hoe moet ik dat dan zien? Maar u kunt daar straks even over antwoorden, misschien in tweede termijn. Waar ik wel even een vraag over heb over aan de wethouder is, er wordt gesteld in de stukken dat de gemeente is of wordt eigenaar van de huidige jachthaven. En dat riep bij mij op zo van, ja, hoe zit nou die structuur in elkaar? Ik ben er niet helemaal zeker van hoe dat nou is geregeld onderling met de jachthaven Brasker. Is daar een pachtovereenkomst voor een bepaalde tijd? Hoe gaat het straks? Gaan zij naar Dommelsvoort over? Komt er dan een andere huurder of gaat de gemeente dat zelf exploiteren? Daar wil ik graag even wat meer duidelijkheid over ten aanzien van dit plan.
GroenLinks, PvdA. Mevrouw Derks, gaat u gaan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ten eerste wil ik de heer Gerts complimenteren met de opmerking. Wij kunnen die wel volgen. Bij deze. We hebben bij dit agenda in ieder geval twee vragen. En eerst het verkeersonderzoek wat al verschillende keren naar voren is gebracht. U geeft aan dat er theoretische sprake is van een afname. Er is blijkbaar niks aan de hand. We kunnen gerust gaan slapen. Alleen de Hartweg zou wat opgepimpt moeten worden, want zoals die nu al is, is die nu al fout. Maar dat is inderdaad het korte de bocht, zoals u nu al iedereen constateert. De eerste vraag is waarom het rapport er al een jaar ligt. Dat dateert van september vorig jaar. We hadden volgens mij, als we dat eerder hadden gehad, hadden we die opmerking die net gemaakt al eerder kunnen maken, had het onderzoek misschien een betere kwaliteit gehad, in ieder geval beter passend bij de vragen die we nu hadden. Volgens mij hebben we al een paar keer gevraagd om een integraal advies, een integraal onderzoek. Die focussen zich op twee specifieke ontwikkelingen, dus niet op het hele gebied. En we snappen dat het hele gebied nog niet helemaal duidelijk is wat er gaat gebeuren. Maar je kunt in ieder geval een soort van indicatie geven en een marge is van als het hele gebied ontwikkeld wordt, dan zou je aan dat kunnen denken. Want ik geloof toch zelf niet dat als we continu blijven investeren in de aantrekkelijkheid van het toeristisch gebied, dat dan de verkeersintensiteit op dit niveau blijft. Mensen gaan ook rondjes rijden en dat soort zaken. Dus volgens mij moet dat beter bekeken worden. En volgens mij wordt dat wel gedragen door wat ik hier allemaal hoor. We kunnen overigens het bureau zelf niet kwalijk nemen dat ze een beetje kortzichtig de opdracht hebben uitgevoerd. Want dat is namelijk de opdracht van het college zelf. Dus daar hadden we zelf naar moeten kijken. Ze hebben zelf gebruik gemaakt van allemaal modellen die allemaal professioneel overkomen. Maar wat ons een beetje dan op het verkeerde been zet, is dingen als van ze gaan over hele etmalen en over hele jaren. En waarom dan niet op 3 momenten in het jaar gemeten en op verschillende piekmomenten wat inzicht gegeven. Maar volgens mij heeft u een huiswerkopdracht gekregen op dit punt. De tweede vraag die ik had, en misschien heeft dat iets te maken met het feit dat ik in de commissieruimte niet zo vaak zit. Maar dat gaat, ik zie bij agenda punt 12 over bestemmingsplan het Loo, zoals we net gezien hebben. Gaat u wel in op de verbetering van de ruimtekwaliteit? Dat heeft te maken van dat er waardevermeerdering is en dan moet je ze het compenseren en nou, dat soort verhalen. Bij de jachthaven is dat niet het geval. Er wordt een hele berekening toegepast die klopt. En daar komt u op uit van dat er rond zeg maar de verhalen rond de verbetering van de ruimtekwaliteit eigenlijk niks hoeft te gebeuren. Maar ik vind het toch een beetje verpannend dat het in het hele gebied is. Geeft u aan dat bij het Loo dus wel een aparte notitie komt nog. U belooft dat er nog iets komt. En van waarom kan dan dit gebied niet meegenomen worden? En vooral ook omdat het plangebied van de jachthaven ook in het cultuurhistorisch vlak valt. En daar zien we niks in voor terug. Dus kunt u misschien een antwoord geven op de vraag van waarom kunnen we dan niet in die notitie die u beloofd heeft over de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit dat gebied niet ook meenemen? Dank u wel.
Dan krijgt u het woord. Wethouder, gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Verkeersonderzoek, want dat is dat komt ook bij agenda punt 12 terug. Het is de vraag van in welke vorm dat we moeten behandelen. Uiteindelijk misschien dat we in 12 daar wat nadrukkelijk op terugkomen, maar dat laat ik aan u over. Het is een theoretisch onderzoek, ja dat klopt. Omdat er op dit moment ook niks anders mogelijk is. We praten hier over een bestemmingsplan wat planlogisch mogelijk is en planlogisch niet mogelijk is. Oftewel, je vergelijkt de huidige situatie planlogisch gezien met de nieuwe situatie. Je kan natuurlijk ook verkeersintensiteit kan je meten, kan je bepalen. Alleen dan is altijd de vraag, dat werd net ook al aangegeven, en dan kan je 3 momenten kiezen. En je zal zien dat je 3 momenten kiest, dat het net 3 dagen zijn dat het regent. En dat kan in dit land. Of dat het 3 dagen zijn waar je juist een piekmoment hebt zitten. En dat is juist het probleem van deze gebieden. Je krijgt daar nooit een goed getal uit. Of je gaat te hoog zitten, of je gaat te laag zitten. En dat is het grootste probleem bij deze gebieden. We weten ook met elkaar, als we naar Zandvoort gaan, dan is met een mooie dag, staat de wegen daar vol. Alleen die wegen zijn er niet op gedimensioneerd.
Mevrouw Derks.
Meneer Baudet, waarom hebben we dat onderzoek überhaupt dan uitgevoerd als we eigenlijk niks aan het onderzoek hebben? En waarom baseren andere gemeenten zich wel op dit soort onderzoeken om plannen te maken? U disqualificeert zelf het onderzoek nu ook. En we zeggen allemaal dat we het nodig hebben. Dus misschien kunt u toelichten waarom u dit laat uitvoeren.
Nou, we hebben dat onderzoek en dat is heel duidelijk. Je hebt op een gegeven moment een kader nodig. En je moet in ieder geval weten waar je het over hebt. Er zijn zoverre van. Maak een inschatting wat er op dit moment mogelijk is. En we praten hier over een bestemmingsplan. Dus je gaat kijken vooral wat de plan logisch mogelijk is. En op basis van ervaringscijfers ga je kijken. En dan heb je een inschatting. Die inschatting hadden we eerst niet. Dus in zoverre weten we van, hoe druk is het daar nou? Kunnen die wegen dat wel aan of kunnen ze dat niet aan? Op basis van die inschatting die gemaakt is, zowel in de huidige situatie, toekomstige situatie, zie je dat die wegen dat aan kunnen. Als je gaat kijken naar de verkeersintensiteit aan zich. Maar weet je ook, en dat is gewoon een ervaring, dat als het mooi weer is en het is in het hoogseizoen, dat het dan gewoon heel erg druk is. En dat je weet je ook zeker dat je de capaciteit van het wegvak op dat moment te gering is. Maar dat is niet anders dan in andere steden en dat betekent ook, of andere locaties, dat betekent ook niet dat je je infrastructuur zodanig aanpast dat je het afstemt op de piekbelasting. Nou, laat dat duidelijk zijn. Ik snap ook Dat je dit onderzoek, dat is wat dat betreft lastig, is frustrerend. Want als mensen het gevoel hebben, goh, het is hier druk en het gaat alleen maar drukker worden, ja, dan moet je met elkaar wel wat gaan doen, wat met elkaar gaat afspreken. Het is, als ik het hier even bij de Brasker betrek, het is natuurlijk zo dat de situatie op Brasker wezenlijk anders is als de situatie Camping het Loo. Daar is sprake van een daadwerkelijke uitbreiding. Als je gaat praten, en daarom ziet je ook dat bij Brasker eigenlijk planloos gezien een lager verkeersaantrekkend is, dan zie je eigenlijk dat er feitelijk niks gebruikt of niks verandert. Je kleedt het bestemmingsplan wat anders in, maar het zal daar niet drukker gaan worden. Althans, niet wezenlijk drukker worden. Dus de reactie van meneer Gertsen van, goh, we stellen het uit, sympathieke gedachte, maar ik vind dat voor de desbetreffende ondernemer, de heer Brasker, erg ver gaan, want dat betekent dat we een half jaar tot misschien wel iets verder weg zitten, waarbij het bestemmingsplan nog steeds niet vastgesteld wordt. Ik denk dat je naar deze ondernemer dat niet kunt maken. Maar dat is aan u. Ik denk ook dat feitelijk de argumenten er niet zijn gezien de specifieke situatie. Plan ten opzichte van Dommersvoort. Ja, het is geen. We gaan niet twee dingen met elkaar vergelijken in dit geval. Dat is ook niet gebeurd. Het is puur een ruimtelijke plan waar we op toetsen. Dit plan is redelijk beperkt qua omvang. En we hebben geen relatie gezocht in deze ook met Dommersvoort. Verkeer via de industrieterrein. Er zijn meer mogelijkheden om het verkeer eventueel om te leiden. Daar is het mogelijk om uiteindelijk de druk richting Linden te beperken. Dat ben ik met u eens. En dat zouden we misschien met elkaar ook wel moeten gaan doen. Eigen jachthaven, dat klopt, het is allemaal erfpacht. Dus de grond blijft in bezit van de gemeente Kuik. Waar het om al een jaar ligt, ja, in zoverre van het ligt al een jaar, omdat we een tijdje met elkaar bezig zijn om het integraal, en dat betekent onderdeel van de Camping het Loo, dan wel het onderdeel van de jachthaven te presenteren. En als zelfstandig onderdeel hebben we daar niet voor gekozen. Er moet ook een aanleiding zijn om het plan als zodanig te presenteren. En die aanleiding zijn twee ontwikkelen. In dit geval Camping het Loo en anderzijds de Brasker. Of in dit geval Brasker en anderzijds Camping het Loo. Integraal. Het is zo integraal mogelijk bekeken. We hebben niet het hele gebied gepakt. We hebben niet Dommersvoort gepakt, Linden gepakt en alle ontwikkelingen. Want uiteindelijk is dan de vraag, waar houdt het dan op? Want dan kan ik me voorstellen van dat, ik chargeer even, dat weet ik dat ik niet bewust doe, ja, dan moeten we Ebbe er misschien ook wel bij betrekken. Of dan moeten we dit ook bij betrekken. En dat hebben we bewust niet gedaan. En dat betekent ook dat je veel meer inzichten zou moeten hebben in totale intensiteiten op alle wegvakken eromheen. En in dit geval vinden wij dat dat niet direct noodzakelijk is. Juist ook al, omdat je dan ook geen uitsluitsel kan geven op de specifieke wegvakken waar wij het over hebben. Ja, met name als je daar met de modellen gaat rekenen, de aantallen zijn zo beperkt dat je gauw met fouten komt te zitten.
Mevrouw Derks.
Ik vind dat de wethouder zich er een beetje makkelijk van afmaakt, want je kunt in ieder geval wel, dit is een theoretisch onderzoek, je kunt in ieder geval theoretisch nadenken van als al die plannen zijn gerealiseerd, hoe zou dat eruit kunnen zien? Desnoods met een vergezicht dat je in ieder geval een beeld hebt van hoe dat er straks uit komt zien. En dat snap ik wel dat die cijfers niet exact zijn. Maar we maken overal voorspellingen van, er worden overal modellen voor gebruikt. Dus volgens mij had het bureau best gevraagd kunnen worden om te weten wat er allemaal gebeurt. In ieder geval daar een indruk van te geven.
Dat is een zienswijze. Ik deel die zienswijze niet met u, want ik denk dat de informatie die het opgeleverd had niet veel meer was geweest dan wat we nu hebben. En misschien zelfs nog wel complexer maakt en waardoor uitspraken te doen nog moeilijker wordt. Ik heb ze allemaal gehad, voorzitter, voor zover ik.
We gaan naar de tweede termijn. De heer Thijssen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wij hechten toch aan wat meer feitelijke inzicht, zeg maar, feitelijke inzicht van de verkeerssituatie. En dat missen we nu dus. Ten meer ook omdat we wel een samenhang zien met het verkeeronderzoek met Camping het Loo. Dus wij voelen veel voor om het voorstel aan te houden vandaag. Tot zover.
De heer Gertsen.
Ja, voorzitter. Het puzzelt me toch een beetje hoor. Het antwoord wat de wethouder geeft ten aanzien van de ondernemer die dan in de wachtkamer komt te staan op het moment dat we nu dit plan niet zeg maar ter vaststelling zouden voorleggen.
Aan de andere kant zien wij het wel als een onlosmakelijk onderdeel van de hele verkeerssituatie van toeristische ontwikkelingen in Linden. Op het moment is dat wij straks bij agenda punt 12 aan u gaan aangeven, is dat wij willen dat daar iets aan gebeurt. Dan moet je niet op voorhand al potentiële oplossingen of richtingen weggeven, omdat je hier iets vaststelt waar je misschien straks spijt van krijgt of het niet integraal op zijn merites kunt beoordelen. Wij denken dat dat niet verstandig is. En ook niet verstandig richting de inwoners van Linden, die ook in hun zienswijze, weliswaar niet voor dit agendapunt, maar wel voor dat andere agendapunt straks, nadrukkelijk wijzen op de verkeerssituatie in het dorp. Dus die vraagt mij een afweging te maken tussen het belang van de ondernemer en het belang van de inwoners van Linden, of wij hen met de juiste afwegingen hun reacties op het voorontwerp stemmingsplan bejegenen. Mijn voorkeur zou uitgaan naar dat wij heel serieus kijken naar de mensen die in het dorp wonen. En ze hebben niet voor niets zoveel reacties ingediend. Het gevaar bestaat namelijk is dat als we dit nu wel voorleggen en wij ervan overtuigd zijn dat we het integraal zouden moeten bekijken, dan lopen we het risico is dat het bestemmingsplan niet vastgesteld wordt straks. En dan is de ondernemer nog veel en veel verder van huis af, want dan is de procedure klaar en dan hebben we helemaal niets aan die kant. Dus om die discussie in de raad te voorkomen en dat gevaar uit te bannen dat dat mogelijkerwijs wel eens aan de orde zou kunnen komen, ja, adviseer ik u toch heel sterk een overweging te nemen van of alles wat met verkeer te maken heeft in deze twee situaties niet integraal te behandelen. Ik voorzie anders een catastrofe. En ik ben benieuwd wat u daarvan vindt.
De heer Graat.
Dank u wel, voorzitter. PLC is toch voor het omleiden van het verkeer langs over de Industrietrein en langs de Maas en niet voor veranderingen midden in de kern van Linden. We moeten de bewoners van Linden moeten we tegemoetkomen voor de overlast. En we moeten de ondernemers het brood gunnen dat ze kunnen ondernemen. Dank u wel.
De heer Krauwers.
Dank u wel, voorzitter. Ja, de hele verkeersproblematiek in Linden is uiteraard bekend, maar wij moeten ook vooruit. En, niet het probleem bagatelliserend en zeggen van laten we daar maar eens even niet naar kijken. Ik roep de wethouder nadrukkelijk op om er wel naar te kijken. Maar toch zijn wij sterk voorstander van in het procedure brengen van dit bestemmingsplan. De zaken moeten gewoon niet blijven stilstaan. Dank u wel.
De heer Van der Hoog.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk twee kwesties nog. Ik wil eigenlijk nog de heer Gertsen nog even oproepen om het antwoord te geven op mijn suggestie. Om, als we straks bij punt 12 zijn aanbeland en we hebben met elkaar het verkeerssituatie besproken, wat in feite daar veel een grotere rol speelt, vind ik, dan bij dit plan. Zou het dan zo kunnen zijn dat u straks in de raad daar wel voor dit plan zou kunnen gaan? Dus dat we nu wel als commissie vaststellen van nou, het kan naar de raad, mits en maar, prima. Maar dat het dus straks bij de stukken van de raad duidelijk wordt wat wij eventueel bij punt 12 hebben besproken. Dus ik moet u misschien daar even rechtstreeks antwoord op geven.
Ja, dat mag.
Ja, nou ja, kijk. Bij agenda punt 12, hè, als we het punt naar voren halen, dan zal in ieder geval heel zwaar door ons ingezet worden. Hè, op verkeer en alternatieven in beeld te brengen. Dat hebben we straks bij de behandeling in de raad allemaal niet in orde. Want wij gaan de wethouder de opdracht meegeven, is dat hij daar gedegen onderzoek naar moet doen of er alternatieven mogelijk zijn om de kern van Linden te ontzien met het verkeer wat daar straks met de ontwikkelingen gaat plaatsvinden. Nou, er worden al alternatieven geroepen, links en rechts, hiernaast mij. Die zullen uitgezocht moeten worden. En dat is niet volgende week of over 14 dagen geregeld. Dus je kunt dat dan niet zeggen van ach, dan doen we die discussie straks wel. Hè, als het antwoord bij agenda punt 12 bevalt van ja, dat ga ik doen, dan stellen we dit bestemmingsplan maar vast. Nee, want je wil wel degelijk serieus alle mogelijkheden wil je openhouden. En de toeristische ontwikkelingen in het gebied is een totaal onderdeel en een integraal onderdeel van wat daar plaatsvindt. Dat kun je niet los van elkaar beoordelen. Op het moment dat je dat wel doet, ja, dan denken wij is dat je aan een soort van schijnplanologie doet.
En dat willen we, ook gezien het aantal reacties en de beleving die in het dorp is ten aanzien van de ontwikkelingen, daar willen wij niet aan. Dus vandaag onze visie daarop.
Mevrouw Derks, mag ik een vraag stellen aan de heer Geertsen daarover? U zegt van, u moet allemaal op elkaar wachten, die plannen. Geldt dat eigenlijk dat alles moet wachten op tot Donsvoort ook klaar is? Of hoe moet ik dat nou zien?
Ja, was dat maar waar, hè? Want dan wisten we ook dat Donsvoort wanneer dat zou komen. Nee, we hebben heel duidelijk in de toeristische visie in het plassengebied afgesproken is wat wij zien ten aanzien van Donsvoort over grootschalige en andersoortige ontwikkelingen. Het is een niet populaire discussie, hè, met agenda punt 12 in het achterhoofd, want daar zijn de meningen over verdeeld. Nee, maar we willen dat toch loszien van elkaar. Is dat dit wel een heel specifiek gebied is waar verschillende ontwikkelingen samenkomen.
Meneer Van Hoog, gaat u verder?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb nog wel een vraag aan de wethouder over het bezit. Het is duidelijk dat het erfpacht is. Maar erfpacht is beperkt tot een bepaalde periode. En ik wilde eigenlijk, mijn vraag was eigenlijk bedoeld van, ja, we hebben straks dus bezit met de bestemming Jachthaven. Wat doen wij als visie, zeg maar, naar de toekomst toe, als die erfpachtovereenkomst is afgerond, als de termijn is verlopen? Dat was eigenlijk de achtergrond van mijn vraag.
Mevrouw Derks? Dank u wel, voorzitter. De wethouder is min of meer overtuigd van het feit dat we wel door moeten, omdat de ondernemer heel lang wacht. We denken dat al die elementen maar later in andere procedures terugkomen, dus die discussie voeren we toch wel op een ander moment weer. Maar de wethouder heeft een van mijn andere vragen genegeerd. Ik zei al van misschien komt het omdat ik hier niet zo vaak zit, dat de vraag misschien onzin is. Maar het ging over de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. En of daar dit plan via dit gebied in kan worden meegenomen.
Nou, dan mag u gelijk antwoord geven.
Ja, die vraag was geen onzin hoor. Dus om die reden was ik hem zeker niet vergeten. Maar zal ik ook meteen beginnen met de beantwoording. Het punt is van, het is een toetsing van de, aan de verordening ruimte. En op het moment dat er gesproken wordt dat een bepaalde ontwikkeling een meerwaarde krijgt, dat betekent ook dat er een verplichting is tot kwaliteitsverbetering. Op het moment dat er sprake is, en in dit geval is er sprake zo, dat er geen meerwaarde is, dan ligt die verplichting er niet op. En dat is de toepassing van de verordening ruimte. En dat wordt gedaan in dit geval.
Dat klopt, hè? U legt precies uit wat in de tekst stond, dus dat had ik mooi begrepen. Maar het ging erover dat u rond het loop met een notitie komt over verbetering van de kwaliteit en de omgeving. En dat het dan misschien handig is om dan het hele gebied daarin te betrekken. En dan gaat het misschien zeggen, nou, er zijn verplichtingen om dingen te verbeteren. En bij de ene situatie is het wel zo volgens te breken en de andere keer niet zo. Maar als u kijkt, het zit dus ook in het verhaal van het cultuurhistorisch vlak. En daar heeft u verder niks mee gedaan. Dus ik kan me voorstellen dat u, als u met die notitie komt over verbetering van het gebied, dat u ook even dit gedeelte meeneemt en dat u ook meekijkt naar het cultuurhistorisch vlak. Maar misschien stel ik wel een hele rare vraag, want ik zie mijn collega's hier daar niet op reageren. Dus ik ben heel benieuwd hoe de rest over denkt.
En nogmaals, geen rare vraag, maar het punt van praat hier over een bestemmingsplan. Wat in dit geval de ondernemer verplicht is om de ruimtekwaliteit wel of niet te verbeteren. Nou, op basis van de toepassing verordening ruimte heeft hij die verplichting niet. Dat wij als gemeente eventueel dat zouden willen doen. Ja, dat zou kunnen, maar dat betekent eigenlijk dat we een ander plan bezig zijn. En dan zijn we bezig met de verbetering van de kwaliteit in het buitengebied. Dat zou kunnen, hè, zoals dat ze via een BSO ook doen. Maar dat valt buiten de procedure op bestemmingsplan.
Ja, dan moet je mij toch uitleggen waarom er op pagina 37 van het bestemmingsplan staat dat er een aparte notitie komt over de investeringen ter verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Is dat door Camping het Loo of is dat door de gemeente? Want dan ben ik in de war gebracht door de tekst.
Dat leg ik uit, maar dan goed, ik kijk even naar dat het door Camping het Loo gedaan wordt en dat dat de toetsing is van hoe je eventueel een waardebepaling moet of de waardebepaling moet vaststellen om vervolgens dan verder te gaan.
Daar val ik u niet meer lastig mee.
Oké. Dan ga ik terug naar de overkant. Kijk, we praten over verkeerssituatie, een toekomstige verkeerssituatie. En dat wil ik gewoon benadrukken. De ontwikkeling zoals die nu plaatsvindt bij Braske leidt niet. En weliswaar kunnen we discussiëren over de kwaliteit en of de betrouwbaarheid van het verkeershoek. Maar die leidt niet tot een verkeerstoename. Dus in feite de huidige situatie handhaven. Niet meer dan dat. En daarom zeg ik ook van, goh, het is in dit geval, in deze kwestie, is het niet noodzakelijk om dat te procederen. Want eigenlijk doen we niks anders dan de feitelijke situatie handhaven. En het is zelfs zo, dat plan logisch gezien wordt hier nog beperkt. Dus Ik zeg op mijn beurt van, het is het handhaven van de veilige situatie. Daar kunnen we wat mij betreft, en dat adviseer ik u ook, gewoon mee doorgaan. En dat kan dat betekent ook dat de ondernemer kan ondernemen. Gaan we kijken, maar ik wil eigenlijk, en dat wordt regelmatig worden opmerkingen gemaakt, dan ga ik toch even een uitstapje maken naar agenda punt 12, om misschien een aantal zaken te verduidelijken. Wij constateren ook bij agenda punt 12, en dan praten we over Camping het Loo, daar gaan we zo meteen toch over praten, dat mogelijk sprake is van in ieder geval dat men het idee heeft, en dat gevoelsmatig onderschrijf ik dat ook, dat het drukker gaat worden in de toekomst, omdat de uitbreiding gaat plaatsvinden. Nou, op basis van de getallen wordt dat niet keihard aangetoond en inderdaad zodanig niet druk dat je maatregelen zou moeten treffen. Maar ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat wij met elkaar gaan afspreken om toch specifiek, en dat staat eigenlijk in het stuk van het LO, toch specifiek te gaan kijken naar verkeer waarbij we gezegd hebben, wij kunnen ons voorstellen om met de dorpsraad of met de bewoners te gaan kijken van, als er sprake zal zijn van een verkeerstoename, hoe je met die verkeerstoename omgaat en hoe je dat eventueel in het verkeersplan gaat verwerken. Dat kan hier ook voor gelden, hè, dat je een toekomstige situatie, op dit moment weten we niet precies hoe drukker gaat worden, maar dat je toch gezamenlijk gaat kijken, en dan kom ik bij de heer Graat uit, misschien is dat wel een oplossing dat je via de noordkant een aantal of een verkeersbeweging omleidt. Misschien dat we andere oplossingen met elkaar gaan doen. En ik wil ook voorstellen, om dat gezamenlijk met het dorp te doen, dorpsraad, aanwonenden van de Kerkstraat bijvoorbeeld, van de Hartweg, om te gaan kijken hoe we daar met elkaar invulling aan kunnen geven. En nogmaals, dat past uitstekend bij Camping het Loo. Daar moet nog een bestemmingsplan vastgesteld worden, omdat daar in ieder geval, en dat zien we ook aan de reacties die binnengekomen zijn, bij Camping het Loo zijn dat veel meer, met name ook gericht op het verkeersproblematiek. Bij Braske zien we dat de bezwaarschriften of de zienswijzen zich niet richten op de verkeersintensiteit als zodanig. Dus om die reden adviseer ik u ook om dit product toch door te laten gaan en te laten vaststellen in de Raad. Als we praten over de erfpacht. De erfpacht is voor 30 jaar. En u kunt ons niet kwalijk nemen dat wij nog niet weten wat we na die 30 jaar gaan doen. Dus volgens nog is het 30 jaar vastgesteld.
Dan kijk ik de commissie rond. Ik heb in ieder geval één fractie gezegd van, nou, niet doorgeleiden. Kijk naar de andere fracties. Kan dit stuk doorgeleid worden naar de Raad? Ja, dan is er een meerderheid om door te geleiden als een A, een B of een C-stuk. Als een C-stuk. Prima, dan gaat het in ieder geval door naar de Raad. We hebben daar de discussie verder, ga ik zo voorspellen. Dan gaan we verder met het volgende agendapunt. Dat is agendapunt 9, voorstel in zaken verklaring geen bedenkingen, omgevingsvergunning Maasveld in Kuik. Ook daarvoor portefeuillehouder, wethouder Baudet. PvdA GroenLinks, de heer Hagemeijer, gaat u gang.
Oké, dank u wel, voorzitter. Nou, wij kunnen meegaan met die verklaring van geen bedenkingen. Te meer ook daar stedenbouwkundig en ook milieu- en uitvoeringsaspecten geen bezwaren zijn aangetekend. De risico's zijn voor de initiatiefnemer, dus wat dat betreft dik in orde. Met name ook in de overige politiek relevante informatie staat dat er, indien dit verder doorgaat, op verzoek geen woningbouw meer op het Maasveld in deze vorm zal mogen kunnen later, maar wij zien op dit moment niet echt mogelijkheden, en ook niet in de komende 10 jaar dat dit zal gebeuren. Dus graag daar nog even een korte opmerking over. Dankjewel.
Nee, D66 niet. ABC, niet PLC, de heer Sieren.
Ja, twee vragen. Wij vroegen ons af wat precies de ontsluitings, of in hoeverre het interfereert in de ontsluiting van het Maasveld. En of het pand waar het hier over gaat, als wij het goed hebben, ook nog een monumentaal, dan wel een bijzonder karakter heeft. Of daar ook nog beperkingen liggen. Want als ik het goed heb, gaat het over de oude leerlooierij, of niet?
De heer Gertsen.
Ja, voorzitter, op straffen dat ik even de draad kwijt ben in de volgorde van de agendapunten, want dat ligt aan mij. Het gaat over Maasveld Kuik. Geen bedenking omgevingsvergunning toch, hè? Ja, oké. Okay. Hebben we één vraag voor. Is wat deze ontwikkeling eventueel betekent voor de toekomstige ontwikkelmogelijkheden van de Paters van Oblaten? Of hier geen beletsel gaat optreden?
CDA niet. Dan geef ik het woord, wethouder.
Dank u wel, voorzitter. Ten aanzien van GroenLinks, PvdA denk ik ook in dit geval. Hè. Het is alleen maar, de relevantie wordt gewoon aangegeven. Hè. We hebben ooit met elkaar een plan gehad om woningbouw in het Maasveld te creëren. En een plan van Ballas-Nedam. Dat plan, dat is in feite, ligt nu in de la. Of misschien wel in de prullenbak, daar ergens tussenin zweeft het. We zeggen alleen maar op het moment dat je dit mogelijk maakt, dan maak je andere plannen onmogelijk. Nou, dat moeten we met elkaar realiseren. Niet meer dan dat. Er zijn geen plannen om daar woningbouw overigens te gaan plegen. Praat ik over ontsluiting. Ontsluiting, het perceel heeft een ontsluiting aan de achterkant. Daar zit een hek. En dat hek kan open. En dat betekent dat daarmee ook de ontsluiting geregeld van dat perceel. Het pand, ik durf echt niet te zeggen of dat de oude leerlooierij is. Het is een pand wat achter Grote Straat 73 staat. Volgens mij heeft het ook niet de status van een monument of iets dergelijks. Of ik moet me sterk vergissen, maar volgens mij is dat niet zo. Het is gewoon een pand wat in de tuin staat van Grote Straat 73. En dan praten we eigenlijk over kabelsplitsing en niet meer dan dat. Het is wel zo dat natuurlijk op het moment dat het verbouwd wordt, wij meekijken van hoe het verbouwd wordt. En daar zal ook onderroepelijk welstand iets van vinden.
Ja. Ja.
Meneer Schroen?
Ja, de als er een hek staat, dat wil nog niet zeggen dat er dan, laten we zeggen, direct een uitweg is of een legale uitweg. Hè. Gaat dat dan over gemeentegrond? Dat was precies de achtergrond. Hij heeft daar, of de eigenaar heeft daar een legale uitweg.
Ja, uiteindelijk komt hij op de gemeentegrond uit. Dat gaat niet anders lukken. Hè. Dus in zoverre heeft gewoon een directe aansluiting met die opening.
Met de Pieter Groenstraat of...
Dat heet tegenwoordig Maasveld.
Maasveld, oké. Ja, ja, ja.
Heb ik begrepen. De andere naam had ik ook altijd in gedachten. Ja. Maar hij heeft gewoon die directe ontsluiting op de openbare weg.
Dus het zijn geen knelpunten, zeg maar.
Nee. Okay. Het verkeer wat daar komt is zo beperkt dat niet leidt tot een verkeersknelpunt.
Oké, weet ik voldoende. Bedankt.
En dan de vraag Paters Oblaten. Het is de buurman van Paters Oblaten. Het staat de ontwikkeling van Paters Oblaten niet in de weg. Tenminste, zoals wij nu denken dat daar gepland is. En volgens mij, tenzij we gaan zeggen dat er een torenflat moet gaan komen, maar volgens mij is dat niet de bedoeling. Dus het staat niks in de weg. Ik heb ze gehad, volgens mij, voorzitter.
Ik kijk nog even rond of er een fractie het tweede termijn wil. Niet. Dan kan dit doorgeleid worden naar de Raad. Dat is een A, een B of een C-stuk. Unaniem hoor ik hier het advies om het door te geleiden als een A-stuk. Waarvan akte? Dank u wel. Dan gaan we verder met agenda punt 10. Voorstel in zaken actualiseren van de welstandsnota. Ook daarvoor aan de lat de heer Baudet. Meneer Hendricks, gaat u gaan.
Ja, in verband met de tijd wat sneller. Op zich, dank voor het uitvoerige stuk. Alleen als je zo'n stuk leest, dan vraag je af hoe is nu het stuur op hoofdlijnen mogelijk. Want ik denk dat het ook eigenlijk te uitgebreid is voor een politiek gremium als het onze. En daarom heel... simpel eigenlijk de vraag aan de wethouder, wat is nou eigenlijk de politieke essentie en welke beleidskeuzes maken we nou eigenlijk met dit stuk? Anders dan dat we niet voor welstandsvrije zones willen gaan. Wat blijft er dan over? Daarnaast is de tweede vraag, wordt er gesproken over het inbedden van de welstandsnota in de gemeentelijke structuurvisie. Dat staat ergens in de tekst en toen was mijn vraag, volgens mij hebben wij die nog niet. Nu kan het liggen aan het feit dat we dit stuk samen met andere gemeenten hebben geschreven, maar dan hoor ik dat graag van de wethouder.
De heer Gertsen.
Ja, de buurman slaat wel vaker vandaan het spijker op de kop en ook dit keer weer. Is dat dit een heel technisch stuk is waar een hele hoop overwegingen in staan waar je het wel of niet mee eens kunt zijn. Inderdaad, hè, van waar ligt nu voor ons het kader? Het is ook een heel lijvig stuk en het heeft ook wel importantie voor hoe wij om willen gaan in onze kijk op verschillende bouwwerken die we vergunningsvrij en wel of niet willen gaan doen, voorkanten, achterkanten. En dan valt het op, is dat er op dat hele stuk geen enkele zienswijze is ingediend. Eentje?
Nee, dat is een duim.
Oh, ben dat zeker. Nou, dat weet ik niet of dat zo is. Want vanwege de lijvigheid van dat stuk, hè, want het is toch een toetsingskader straks voor al onze plannen die we gaan ontwikkelen. Komt dat dan omdat mijn buurman ook zegt van nou, het is al een heel technisch, theoretisch verhaal en snappen we eigenlijk wel waar het hier over gaat? Of is het beleid nou daadwerkelijk zo goed dat iedereen zegt van dat moeten we vooral gaan doen? Ik puzzel daar een beetje over van of ook buiten onszelf, waar we er zelf wel moeite mee hebben, de doelgroep waar we dit voor doen, of die wel begrijpt wat hier gebeurt. En daar maak ik me een klein beetje zorgen over. Maar u heeft het hele traject meegemaakt en ook met belangen- en klankbordgroepen waarschijnlijk gesproken. Dus u gaat uw zorg bij mij wegnemen. Denk ik.
Dat zullen we zo horen. De heer Siron?
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hadden maar één vraag. Hoe het zich verhoudt tot de gemeentes in de regio? Want het is gemeentelijk geproduceerd. Zijn er essentiële afwijkingen of is het een regionaal basisstuk, zou je kunnen zeggen?
Fractie ABC. Meneer Van Boekel.
Ja, voorzitter, dank u wel. We krijgen eigenlijk steeds meer regelgeving, terwijl we nog minder regels willen. De burgers willen niet betutteld worden. Wanneer mensen iets willen bouwen of verbouwen, dan heeft men een beeld voor ogen zoals hoe dat bouwwerk eruit moet komen te zien. Samen met een architect komt men dan tot een bepaald plan. Daar is over nagedacht voordat een vergunning aangevraagd wordt. De beoordeling van het plan door de welstandscommissie en de opmerkingen worden als betuttelend ervaren. Een vraag. Waarom vertrouwen we niet meer op de eigen verantwoordelijkheid van de burger? Oude gebouwen waarvan we het waard vinden dat ze beschermd moeten worden, zijn toenertijd ook gebouwd zonder instemming van een welstandscommissie. Een vraag. Hoe zou het gaan zonder bemoeienis van welstandstoezicht? Er worden dan zeker opmerkelijke gebouwen gebouwd. Maar dat is nu ook al het geval. Uit ervaringen in gemeenten die de plannen niet laten toetsen, blijkt dat mensen geen gekke dingen uithalen, zodat de waarde van hun huis in stand blijft. Een vraag. Hoe denkt het college erover om een proef op te zetten zonder bouwaanvragen te toetsen aan het welstandsbeleid of het hele welstandsbeleid achterwege te laten? In zoverre.
De heer Van der Hoogen van D66.
Dank u wel, voorzitter. We hebben dit stuk beschouwd als een aanpassing van de huidige wetgeving, de omgevingswet, zeg maar, omgevingsvergunning die noodzakelijk zijn. Waardoor je inderdaad ook dit soort zaken moet aanpassen aan de huidige nieuwe wet. Persoonlijk, dat zeg ik even heel duidelijk erbij, ben ik wel blij dat we geen vergunningsvrije of welstandsvrije zones hebben. Ik heb bij verschillende projecten betrokken geweest met dat soort projecten. En ja, daar ontstaat toch wel een enorm ratje toe, moet ik eerlijk zeggen. En dat is maar de vraag of dat bevorderlijk is voor de waarde van de waardeontwikkeling van de woningen. Goed, dat is even een persoonlijke noot. Verder hebben wij geen vragen erover.
Meneer Zendegami namens GroenLinks en PvdA. Gaat u gaan?
Ja, bedankt. Dit stuk hebben wij ook gelezen. Er was behoorlijk wat om er doorheen te chasen. Maar de meeste vragen zijn voor ons gesteld. Dus er blijven een paar. We zien ook dat er geen welstandsvrije zone ontstaat. Maar we weten ook dat er bij bepaalde gebieden kun je ook anders gaan bekijken. Bijvoorbeeld een soort, als je achtererf hebt bij bepaalde gebieden, dan kun je dat welstandsvrij maken. Dat kun je gewoon zeggen, nou, we gaan er niet meer naar kijken. Dat is een gebied die eigenlijk niemand vanuit buiten of van de zijkant of wat dan ook bezwaar zou tegen hebben. Maar stel nou dat die doorgaat. Ik vraag me af, of wij vragen ons af, hoe gaan jullie dat nou communiceren met mensen? Gewoon met iedereen, met de burgers die dat moeten uitvoeren. Dit is heel duidelijk gericht, wat ik tenminste gelezen heb, op ambtenaren, op beleidsmakers. Dat stukje die erin voorkomt is dat je een soort sneltoets is gecreëerd voor ambtelijke apparaat. Dat die in plaats van naar welstandscommissie te sturen, kan je het zelf gedeeltelijk toetsen. Daardoor heb je die tijden verkort. Nou, dat is op zich positief.
Maar mensen moeten ook weten, de architecten, de adviseurs moeten weten hoe zij het moeten ontwerpen. Als je dat zo op de site zet, aan die moeten ze gaan lezen, dat is nogal lastig. Ik weet niet of er een bepaalde koppeling komt met een gebied of automatisch ergens. Als je op klikt, dan krijg je het hele systeem te zien. Goed, dat is die vraag. Wij hebben vooral aandacht over die welstandsvrije achteraf, over het achtererf. Dus dat willen we vragen. Daar was ook intern ook een gesprek over geweest. Waarom maak je het hele gebied niet gewoon welstandsvrij? Dus daar wil ik ook onder aandacht brengen. Bedankt.
Wethouder, aan u het woord.
Ik ben het in ieder geval met de commissie eens dat het een heel dik rapport is. En dat je echt moeite moet doen om er doorheen te komen. Maar laat duidelijk zijn, en dan ga ik meteen even naar de heer Gertsen toe. Over het algemeen weerhoudt dat de burgers niet om daar een mening van te hebben. We hebben natuurlijk, als we praten over bestemmingsplannen, dat zijn ook hele dikke rapporten. En mensen nemen toch, op het moment dat ze het belangrijk vinden, de moeite om die dikke rapporten door te nemen. En dan ook exact te weten waar ze over praten en aan te geven waar ze het niet mee eens zijn. Ik denk dat het is nadrukkelijk onder de aandacht gebracht, zoals dat normaal gesproken is. En dat mensen het als, en dat is een gedachte, dat kan ik niet met cijfers onderbouwen of zo, als prettig ervaren hebben. Met name als je uitlegt van wat uiteindelijk de bedoeling is. Of wat het is geworden. En dat is een stuk eenvoudiger geworden. De heer Hendricks, ja, wat moeten wij nou weten? Nou, nu is het zo dat de gemeente Kuik één gebied is. En dat je maar moet uitzoeken van welke vergunning je wel of niet moet hebben. En wat je wel mag en niet mag. Nu kan je, en dat is ook de bedoeling, op een kaart van welstand zien in welk gebied je hoort. Hoor je in het gebied van beheer, oftewel ligt jouw huis of woning in het beheersgebied, dat betekent dat daar een set maatregelen aan te grondslag liggen die relatief eenvoudig zijn en dan mag je heel veel. Lig je daarentegen, en dat geeft die kaart keurig aan, in een aandachtsgebied, dan ligt daar ook een regeling onder wat wel mag en niet mag. En dat wordt ook met voorbeelden wordt het aangereikt. En het ontwikkelingsgebied, en dat is dan het punt waar het meest meegekeken wordt. Waar het welstand het meest nadrukkelijk, omdat we daar gewoon met elkaar gaan beginnen. Nou, die gebieden zijn allemaal benoemd. En dat is het grootste verschil eigenlijk ten opzichte van de vorige welstandnota. Van daar, ik zeg het maar even wat simpel, zoek het maar uit. Nu kom je in een van die drie gebieden en weet je, wat dat betreft kan je gericht zoeken. Waarom welstand en waarom geen welstandsvrije gebieden? Nou, de wet ruimtelijke ordening biedt steeds meer mogelijkheden om vergunningsvrij te bouwen. En dat wordt steeds meer. Dus vanuit de wet wordt steeds meer mogelijk gemaakt en dat gaat geleidelijk. En dan zie je ook eigenlijk het welstandsvrije zoals dat vroeger was, want er waren wel wetgeving, heel veel dingen mochten niet, dat het heel veel niet mogen. Dat op zich steeds beperkter is geworden, omdat mensen een bepaalde een eigen verantwoordelijkheid hebben. En je ziet eigenlijk alleen maar dat je welstand hebt om te zorgen dat je geen excessen gaat krijgen. Het is meer een soort damage control gaan het worden, dan dat je gaat zeggen van, goh, ik ga meekijken en die zegt wel dat hij dat mooi vindt, maar ik vind het niet mooi. Nee, dat is niet meer aan de hand. Dat is ook niet meer van deze tijd. Er wordt gewoon meegekeken, er wordt geadviseerd daar waar nodig is. En uiteindelijk met als doel nog iets mooier te maken dan mensen misschien in gedachten hadden. Een structuurvisie, ja, die is er nog niet, dat klopt. Dat betekent dat dit ook input gaat worden voor die structuurvisie. En dan krijg je natuurlijk het kip en ei, wat had er eerst moeten zijn? Ja, daar kunnen we over. Dit is er nou eerst. Dus laten we dat zo dan maar zeggen. En dat koppelen. Gemeente in de regio. We praten hier over drie gemeentes. Een beetje een vreemde combinatie. We praten over Mil, Kuik en Sint-Antonis. Ja, dat zijn niet de meeste. Die denken, nou, dan moet Graven bij. Waarom Graven dan bijvoorbeeld niet? Graven had zijn welstandsnota al geactualiseerd. In 2011 zit ook wat anders in elkaar, omdat zij veel meer gericht zijn op de monumenten in hun stad. Dus in zoverre is dat wat anders, maar hebben ook specifiek hebben ze daar hun argumenten voor. En Boksmeer heeft om, wat mij betreft, wat onduidelijke reden gezegd van, god, wij doen het zelf, we zijn al wat verder en wij sluiten daar niet bij aan. En in zijn algemeenheid zie je, ook hier, creëer duidelijkheid naar de burger toe. Maar hou wel een vinger aan de pols. En dat is eigenlijk de strekking van het hele verhaal. Ja, dat is eigenlijk ook de duidelijkheid naar de burger. Zij kunnen zo meteen, en dat is de bedoeling op het moment dat het vastgesteld wordt, dan kunnen ze, krijgen ze de kaart, krijgen ze gewoon online. Kunnen ze kijken, klikken ze het gebied aan en dan krijg je, oh, mijn huis of mijn woning staat in dat gebied. En dat betekent, als ik iets wil veranderen, dat ik in dat en dat regime terechtkom. En dan moet ik dat regime volgen en dan weet ik precies wat ik moet doen. Voor architecten is dat is gewoon het normale werk. Die weten dat, het is met name van burger en die kunnen dat doen. En eigenlijk is dat ook een site die je kan bekijken op het van het ministerie Vrom. Als je zegt van, goh, wat is vergunningsvrij? Nou, ook dat is een site waar je doorheen geleid wordt om te bepalen of iets wel of niet vergunningsvrij is. En eigenlijk moet het zo ook gaan werken. En dat is ook de bedoeling die erachter ligt.
We gaan naar de tweede termijn. Ik denk dat dat uitleg is. De heer Hendricks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wethouder, bedankt voor de beantwoording. U geeft in ieder geval aan wat de bedoeling is. Dat is gewoon die indeling in type gebieden. Daar heeft u dan wel heel veel tekst voor nodig. Maar dan begrijp ik u goed dat naast die indeling in gebieden en een bepaald type gebied hangt een set maatregelen onder, dat die set maatregelen niet veranderd is. Dat die hetzelfde zijn. Want ik hoor u verder niet in concreetheid verder spreken over wat nou de beleidsveranderingen zijn waar we iets van moeten weten, anders dan dit. Dus misschien is het een goed idee en ik wil u niet met meer werk opzadelen, maar als wij zoiets vaststellen, zo'n welstandsnota, dan moeten wij eigenlijk redelijk simpel kunnen uitleggen, nou, dit staat er in het stuk, dit is het beleid en hier gaan we voor aan. Heeft u een goede aanzet toegedaan en als het alleen maar zich beperkt tot die indeling in gebieden, en er voor de rest niks veranderd is, dan is dat prima ook denk ik in de samenvatting aan te geven. Is dat meer? Ja, dan zou ik u toch willen vragen om dat bij wijze van spreken ook, en ik kijk even naar de voorzitter, in het stuk te vermelden. Want ik vind eigenlijk dat als we zo'n stuk hebben, dat er een adequate bestuurlijke samenvatting bij moet zitten, waarin we in oogopslag kunnen zien wat we nu vaststellen. En dat ontbreekt nou. Terwijl ik niet twijfel over de goede bedoeling van het stuk, dat mogen helder zijn. Maar als het alleen maar dit is, ja, maar dan weten we nog niks over die set maatregelen. En misschien zitten daar wel hele interessante dingen in.
Meneer Sidon?
Ja, ik wilde nog een vraag stellen, ook naar aanleiding van de discussie, dat inderdaad er geen vergunningsvrije ruimtes zijn. Toen kwam bij mij de gedachte op, of experimentele, dat de landschapsarchitect Stefan Slabbers, die Brabantstad heeft ontwikkeld, en ook bij ons Beeldenstorm, via Beeldenstorm de intekening van de Noordelijke Maasvallei, waar Kuik ook bij hoort natuurlijk, daar wordt nadrukkelijk een soort vrijstaatjes in ontwikkeld die enorm experimentele vernieuwing en vernieuwingskracht kunnen geven. Dus ik ben eigenlijk nieuwsgierig naar de motivatie waarom dat dan niet in is. Ik hoorde dat de heer Van der Hoog tegen is, tegen die vergunningsvrije ruimtes. Maar, of misschien heb ik het verkeerd begrepen, maar ik hoor wel de reactie.
De heer Van Boekel.
Ja, ik heb eigenlijk het idee dat de wethouder helemaal niet op de visie van de ABC is ingegaan. Ik wil het toch eens even nog eens toelichten. In 2004 heeft Boekel is als eerste gemeente begonnen te bouwen zonder welstandstoezicht. Er was erg veel kritiek op. Daar zijn we een jaar of 8-9 verder. Er zijn filmpjes gemaakt van hoe het werd voor 2004 en hoe de wijken eruit zijn komen te zien na 2004. En die zullen gewoon zien dat er ook gewoon netjes gebouwd wordt. Dus die gekke dingen, dat valt allemaal mee. Dit is nou opgepakt eigenlijk met 3 gemeentes. Waarom zou de gemeente Kuikers gewoon eens een proef opgezet kunnen worden? Dat er gewoon die welstandscommissie alleen maar vrijblijvende adviezen is geeft. Dus kijken hoe dat gaat. En het is ook helemaal niet zo gek. Meerdere gemeentes zijn er al mee bezig. Bijvoorbeeld de gemeente Eindhoven, daar loopt nou een proef. Is 1 augustus afgelopen van bepaalde weken om te bouwen zonder welstand. Als je op internet gaat kijken, er zijn verschillende gemeentes die hiermee bezig zijn. Dus ik zou toch eens graag dat de wethouder er eens verder op ingaat. Of we hier eens niet meer, iets meer mee kunnen doen. En zo verder.
De heer Van der Hoogen.
Ja, even op antwoord op de heer Sjeroen. Ik ben niet voor vergunningsvrij bouwen. Maar meer over welstandsvrijbouwen, dat vind ik geen goede oplossing.
De heer Senegani.
Ja, de overweging over die welstandsvrije zone, met name. Het is geen welstandsvrije gebieden, zeg maar. Het zou fijn zijn voor heel veel burgers misschien, maar welstandsvrije zone letterlijk is niet opgenomen. En daar is ook een reden op gegeven, hè, dat het bestuurbaar moet zijn, weet ik veel allemaal. Maar waarom is er niet voor gekozen? Dat je gewoon ergens in bepaalde gebieden, in Kuik of in Vianen of waar dan ook, heb je echt die wijken die achterkant helemaal naar elkaar toegericht zijn. En je wilt meer verantwoordelijkheid aan de burgers geven. Dus laat hun gewoon ook op die manier dat ze verantwoordelijkheid op zich nemen. Dus achterkant gewoon welstandsvrij maken. Bij bepaalde gebieden kan je het niet doen. Buitengebied kan je niet. Maar als je gewoon zegt, nou, ik heb een niet zo belangrijk gebied, zou ik zeggen, dan kan je het best wel doen. Waarom is er niet voor gekozen? Daar is nog geen antwoord op gekomen.
Wethouder.
Eerst even naar de heer Hendricks. Ik heb aangegeven wat het belangrijk is inhoudelijk wat er veranderd is. Kijk, de aanleiding om het te veranderen, en dat werd ook al aangegeven, is eigenlijk die nieuwe wet ruimteordening en de WABO. Hè, daar was deze, of de oorspronkelijke nota welstand, was daar niet geschikt voor. De vergunnings die worden op een hele andere manier geregeld. Dus dat betekent ook, en dat is ook die directe aanleiding, staat ook in, van waarom de welstandnota aangepast moet worden. Dat heeft te maken dat die WABO-proef gemaakt moet worden. En dat de regelingen zoals die hierin staan ook daadwerkelijk WABO-proef zijn. Dus daar sluiten we bij aan, is die directe aanleiding. Kijk, als je zegt van, goh, ik ben het met u eens van, goh, welke aanpassingen zijn dat geweest? Ja, dat is heel veel werk, omdat eigenlijk een totaal concept is veranderd en de wetgeving is veranderd. En dan wordt het heel lastig om aan te geven van wat op zich ik met u eens ben, van dat en dat is veranderd. Het is een totale werkwijze die veranderd is en eigenlijk mag je het niet meer vergelijken met de vorige welstandsnota.
Ja, maar dat is duidelijk, hè? Maar dan is dus het antwoord, beste raad, er zitten voor u geen keuzes in, want dit is een doorvertaling van hogere wetgeving. Wij doen dat in Kuik op een bepaalde manier, namelijk met kaarten, zodat je kan zien waar je zit. We kiezen niet voor welstandsvrije zones en dat is het. Dus er zitten voor de rest geen keuzes in. Dus ik ga er ook vanuit, niet zoals bijvoorbeeld bij een gemeentelijk verkeers- en vervoerplan, dat ik een half jaar later hoor van u, ja, wat heeft u besloten in de nieuwe welstandsnota? Dat is het enige waar mij over gaat. En daar moet u mij mee over de streep trekken en daar ben ik ook tevreden.
Er zitten in het kader van GVP-achtige zaken, dat zit hier niet in. Er zitten geen rare dingen in. Het is in feite een lijn die er al was, doorzetten. Het enige specifieke verschil is dat we toleranter geworden zijn met beheergebieden. En daar vraagt u ook om. Dat is ook de trend van goh, minder regels. Op het moment dat je in beheersgebieden zit, dan val je bijna in samenspraak met de wet ruimtelijke ordening, of in samenhang met de wet ruimtelijke ordening, waar heel veel vergunningsvrij is geregeld, bijna in een welstandsvrije zone. Nou, en het enige wat we dan nog hebben aan regels, is er te voor zorgen dat je niet naar excessen gaat. Nou, en dat willen we dan, en dat is iets wat wij als college zeker willen, om te voorkomen dat je excessen kijkt. Dat is een kleine toets nog, kost beperkt hoeveelheid tijd, en dat is bijna het hele grondgebied van de gemeente Kuik op bepaalde gebieden na.
Minister De Gani.
Ja, een opmerking misschien. U zegt, er is geen keuze dan, hè, daar gaan we gewoon mee verder. Maar zoals ik het begrepen heb, nou dus, hè, dat wil ik eigenlijk toevoegen, dan kun je keuzes maken. Dus op een gegeven moment, als je merkt dat je bepaalde delen wel kunt veranderen als raad, ik ben geen lid van raad, dus dan zeg ik het als geen. Dan kun je eventueel amendementen indienen. Dan kun je gewoon bepalen van dat stukje willen we toevoegen of dat stukje willen we eruit halen. Maar dan weet ik niet wat voor gevolgen zou het hebben voor totaal verordening.
Daarop reagerend. Maar goed, dat is een advies. Hè, van, ik denk dat het verstandig is om dit uiteindelijk met elkaar te gaan leren hoe dit gaat functioneren. En dat je natuurlijk wel moet gaan kijken van op het moment dat we dit met elkaar zo afgesproken hebben, dat je dan gaat kijken van goh, welke consequenties heeft dat. Want uiteindelijk zal het ook zo zijn dat aandachtsgebieden uiteindelijk beheersgebieden gaan worden, dat ontwikkelingsgebieden aandachtsgebieden gaan worden en dat die aandachtsgebieden weer beheers is, omdat we door de jaren heen gaan. Kijk, Kuik Als je praat over grote gemeenten, dan praat ik over Boeken bijvoorbeeld. Die heeft dat al in veel eerder stadium gedaan. Als we nu gaan kijken hoe Kuik in elkaar zit, de gemeente Kuik in elkaar zit en waar woningbouw gepleegd wordt, dan kan je misschien een vrije zone maken en dan krijg je een vrijstaatje en dan praat je over een beperkt aantal huizen. En dan zeg ik van, ja, dat is denk ik geen toets, want wij bouwen niet zoveel meer en we hebben niet een wijk waar nog 200-300 woningen gebouwd moeten worden voor de komende tijd. En ik denk dat we daar om die reden dat we dat ook niet moeten doen. Ik denk dan, als je iets nieuws gaat zeggen, bekijk met elkaar, en dat is zeker niet betuttelend, bekijk met elkaar. We hebben een bestemmingsplan, we hebben meestal ook nog een beeldkwaliteitsplan en een toets van of dat daarin past. En eigenlijk is welstand ook een onafhankelijk toetsen voor je. Geeft een advies, is niet een bindend advies. Het advies is altijd vrijblijvend, laat het duidelijk zijn. Want als wij vinden met elkaar dat dat advies niet juist is, dan kunnen we dat naast ons neerleggen. Dat was ie.
Ik kijk de commissie rond. Ja, dan gaat het stuk doorgeleid worden naar de raad als een C-stuk. Dank u wel. Dan gaan wij verder met de stukken ter bespreking in deze commissie. En omwille van de tijd gaan we dat maar ook zeker passend tempo doen. Agenda punt 11, voorstel tot het in procedure brengen van het ontwerp bestemmingsplan bedrijventerrein Kuik. Wethouder Badet, welkom. Ik geef het woord aan het CDA. Niet? PvdA?
Sorry?
Ik kijk naar Gertsen en ik denk aan de PvdA. Hoe kan dat toch? Mijn excuses. Fractie VVD, de heer Gertsen.
Nou, maar dat is wel een inkoppertje. Ik ben heel erg blij dat u niet GroenLinks zei. Dan, Jullie zijn begonnen aan de overkant, heren. Een korte vraag ten aanzien van dit bestemmingsplan. Ik lees in de bijlage bij de inspraakreacties, dat gaat over Beersweg nummer 3, is dat u gesproken heeft over de mogelijke invulling van een supermarkt op die locatie. Dat blijkt uit het verslag die als bijlage erbij zit. Begrijp ik het nou goed uit dit hele verhaal, is dat als u daar een goed plausibel verhaal krijgt voor een detailhandelinvulling op die locatie, waar u enige realiteitsgehalte aan hecht, dat u dan in dit bestemmingsplan een mogelijkheid heeft om dat vrij snel te kunnen gaan toestaan. Graag de bevestiging van of ik dat goed heb gelezen.
De heer Graat van PLC.
Dank je wel, PLC. Heeft dit voorstel kan aangenomen worden. Alleen wij hebben één vraag. Hoe kan het nou dat we een extra mededeling krijgen over wat betreft de A73? Wethouder Kroet heeft een keer in Haps al op een openbare bijeenkomst over de industrietrein vermeld dat ze rekeningen moesten houden met de A73. Is dat bij de rest van de gemeente nooit overgekomen of is dat door de heer Kroet gewoon mee het graf ingenomen?
Nou. Hooguit mee terug naar zijn flat, hè. Maar de graf is wel iets. Maar we begrijpen wat u bedoelt. ABC, wie mag ik het woord geven, de heer Krauwers?
Dank u wel, voorzitter. En aansluitend op de vraag van de heer Geertsen. De beoogde uitbreiding van detailhandelsactiviteiten, is dat geen gevaar voor de middenstand in het centrum van Kuik? En kunt u dit toelichten? Dat is een kort vraagje aan de wethouder. Voor het overige kunnen wij akkoord gaan met de in procedure brengen. Dank u wel.
Van de Hoge D66.
Ja, we hebben eigenlijk aansluitend de vraag. Ook daar zien wij uitbreiding naar detailhandel. En ja, ons gewenst beleid zou toch echt het compacte centrum moeten zijn. Dus die versnippering in die hoek zouden wij eigenlijk niet gaan toejuichen. Dus graag ook daar een toelichting op.
Niet? Goed. Dan gaan we verder met de wethouder.
Dank u wel, voorzitter. Beersweg 3, pand Jetten, in de volksmond genoemd, staat een bestemming garage op. Het staat al lang leeg. En op een gegeven moment hebben wij gekeken of we tegemoet zouden kunnen komen om het bestemming wat te kunnen verruimen. Zodat mogelijk daar wat andere dingen mogelijk zijn. Daar hebben we gekeken naar de omgeving. En we zien in de omgeving een detailhandel terugkomen. Dat staat ook in het voorstel. Maar dan praten we wel over grootschalige detailhandel. We praten dus niet over, wat wil ik nou zeggen, over een ijzerwinkel. Of we praten over grote, volumieuze detailhandel. Zoals de karwei, zoals de Fixit. Zulke soort bedrijven zouden zich daar kunnen huisvesten. Dat heeft zeker. Die kunnen zich ook niet. Die kunnen ook geen ruimte vinden in het centrum, omdat die aantal vierkante meters niet aangeboden worden in het centrum. Die winkels zijn daar veel kleiner. Natuurlijk is er dan sprake van een bepaalde vorm van concurrentie, dat mag duidelijk zijn. Maar we praten hier echt over de grotere detailhandel en niet over de kleine detailhandel. Want ja, die willen we graag in het centrum hebben en ook graag houden. Dat zijn, ik noem het maar even, de speciaalzaken die relatief klein zijn en zich ook uitstekend kunnen vestigen in het centrum. En wat dat betreft willen we die ook graag behouden voor zover ze aanwezig zijn. De A3 is...
Korte interruptie, wethouder, want dan maken we het misschien concreet. Stel u voor dat morgen de directie van de Aldi bij u op de stoep staat en zegt we willen in het pand van Jetten gaan zitten. Wat is dan uw antwoord?
Als dit bestemmingsplan vastgesteld wordt, is het antwoord nee, het bestemmingsplan laat dat niet toe. Want supermarkt is geen detailhandel.
Dat is toch vreemd, toch? Want dat strookt niet, zeg maar, met de inspraakreactie en de overweging die erbij staat ten aanzien van de inspraak die is gedaan is door de eigenaren van het pand van Jetten, zeg maar. Waarin u toch de suggestie wekt in een hele hoop tekst, is dat dat wel tot de mogelijkheden zou kunnen behoren, mits... Want u heeft er wel over gepraat, staat er in de tekst. U heeft ook met een partij gepraat over de invulling van een supermarkt op die locatie. Dat staat hier. En dan wordt er een hoop tekst gewijd in waar u zegt, ja, nu misschien wel of niet. Maar daarom mijn concrete vraag, van is detailhandel, daar hoort niet een Aldi bij?
Supermarkt is geen detailhandel. En de Aldi is volgens mij een supermarkt.
Het supermarkt is geen detailhandel.
Juist. Is dat woord.
Ja, het is voor mij heel onduidelijk hoor. Of een supermarkt geen detailhandel is. Want volgens mij is
ik zal u nog een ander voorbeeld geven. Ja. Verderop zit een tapijthal Hofmans. Is ook een vorm van detailhandel. Is geen supermarkt. Supermarkt wordt specifiek benoemd binnen het bestemmingsplan. Dus op het moment dat er niet staat dat ook supermarkt daarvoor geschikt is op bestemming, dat betekent dat dat niet mag. En grootschalige detailhandel, ik zei het al, de Fixit, de Karwei, zoals we die hebben, of Formido, dat is de grootschalige detailhandel. En supermarkt is een ander fenomeen, is een ander gegeven. En op dit bestemmingsplan wordt aangegeven wel een verruiming van het pand Jetten, want er zit alleen maar een garagebestemming op, maar dan met detailhandel, passend binnen.
Als het mag, voorzitter, want het is toch een precair punt. Want ik merk op straat is dat mensen hier ook naar vragen. Hè? Zo van, waarom staat dat pand al zo lang leeg en kun je niet dit of kun je niet dat? Wat zijn dan de overwegingen? Want daar ben ik dan wel heel erg benieuwd naar. Is dat u nu opheldering geeft, is dat een supermarkt een andere bestemming is dan detailhandel? Nou, dat moet je maar net weten, hè? Van dat zo is. Wat zijn dan de overwegingen, zeg maar, voor het college om een supermarkt op die locatie niet toe te staan? Welke overweging ligt er aan de grondslag?
Omdat we op dit moment supermarkten hebben zitten waar ze zitten en voor ons geen aanleiding is om in een bestemmingsplan een nieuwe locatie voor een supermarkt mogelijk te maken. Dat is de overweging. Wij hebben genoeg supermarkten, dat vinden wij. En op het moment dat je een nieuwe locatie gaat bestemmen als supermarkt, dan denk ik van, dan krijg je een overflow. En die behoefte is wel trouwens ook geen aanleiding om uiteindelijk dat te gaan doen. Dus het heeft puur te maken. Het aantal bestemmingen van supermarkt, dat hebben we. U weet hoeveel dat er zijn. En vervolgens hebben wij lijkt het ons niet logisch, maar ook niet gezien de ontwikkelingen in dat gebied, om daar de bestemming supermarkt op te geven. Vandaar dat we niet verder gegaan zijn dan detailhandel. Dat is de overweging.
Nee. We laten het hier even bij wat ons betreft voor deze discussie. We kunnen straks bij de ontwerpfase er altijd nog op terugkomen.
De A73 was ik gebleven. Hè? Ja, de A73, ja, er staat keurig van dat er een, want dat is het enige wat er over de A73 staat, de bebouwinggrens iets opzij geschoven moet worden. En dat heeft te maken met een eventuele uitbreiding van de A73. En niet meer en niet minder. En dat is meer een technische aanpassing.
Maar dit... Toen de tijd in Hapsje zegt dat er al rekening gehouden moest worden met de A73. Is dat dan bij de gemeente nooit doorgedrongen of is dat nooit verder beschreven? Dat is mijn vraag. Niet dat de heer Koet dat mee het graf ingenomen is, want hij leeft nog, dus daar gaat het niet over. Maar letterlijk moet dat hier binnen bekend zijn.
Laat ik zo zeggen, in dit bestemmingsplan was dat niet meegenomen. En of het nou wel of niet bekend is, ik denk dat het gewoon vroeger ook zo was. En vervolgens zijn we erop gewezen door Rijkswaterstaat, vandaar ook dat die toetsing plaatsvindt, van u heeft rekening te houden met. En dat wordt dwingend opgelegd en dat wordt als zodanig ook verwerkt. Dus ik laat even midden of we dat wel of niet moesten weten. Het is niet goed in ieder geval.
Ik kijk de commissie rond. Iemand hier nog iets aan toe te voegen? Dan stel ik vast op basis... Sorry, neemt u mij niet kwalijk.
Mijn kant op gekeken.
Meneer Van der Hoog, gaat u gaan.
Nou, kijk, onze opmerking over al of niet detail aan de supermarkt, dat is nu al duidelijk, denk ik, hè, voor het pand Jetten. Maar goed, dat zien we dan straks wel. Maar waar wij een beetje bang voor zijn, is dus de versnippering. Zoals die eigenlijk ook in het pand Leo van Schaik heeft plaatsgevonden. Waarin je langzamerhand door de verdeling van de ruimte eigenlijk wel een soort van detailhandel gaat krijgen. Ook al is het dan Toys R Us of zoiets. Maar in ieder geval, dat zijn toch uiteindelijk gewone normale winkels, naar mijn idee. En dat is een beetje de zorg die wij hebben over het toestaan op deze manier van detailhandel. En daar zou ik eigenlijk graag een antwoord op willen hebben. Of dat ook in een bestemmingsplan te voorkomen is, dat je die versnippering krijgt.
Dat was de laatste wethouder, u mag hierop antwoorden.
Ik zal even letterlijk, want er bestaat waarschijnlijk wat onduidelijkheid, maar hier staat keurig omschreven detailhandelsactiviteiten zoals dat benoemd is voor dit bestemmingsplan. En dan praten we over volumieuze, grootschalige detail, dat noemde ik al. Een bouwmarkt zou kunnen, hè, dat is dan een specifieke vorm van detailhandel. Een tuincentrum zou theoretisch kunnen. Verkoop van motorbrandstoffen, en dat is dan een garageachtige reden. Alleen we praten altijd dat het grootschalig is. Hè, dus het is het shop-shop-model als zodanig kan niet aan de orde zijn. En de supermarkt is een specifiek fenomeen. Die discussie hebben wij en wij maken, en dat is een keuze zoals wij die maken, maken het bestemmingsplan technisch niet mogelijk nog meer supermarkten in onze gemeente te willen hebben. Op deze locatie.
Op deze locatie. Nou, maar betekent dat we met elkaar concluderen dat het verzoek om dit plan in procedure te brengen, dat door deze commissie wordt ingewilligd. Dus u kunt verder en deze discussie wordt absoluut vervolgd. Dan gaan we verder met het agendapunt waar in ieder geval een aantal mensen hiervoor op de tribune zijn gekomen. En u heeft heel veel geduld gehad vanavond. En dat is agendapunt 12. Ter bespreking hier in de commissie voorstel tot het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan Kraaienbergse Plassen Camping Het Loo, Hartweg nummer 10. De heer Bardet, u mag blijven zitten en ik ga langs die kant. Wie mag ik daarover het woord geven? Mevrouw van Diemen.
Ja, deze mag ik doen. Goed, het bestemmingsplan, het ontwerpbestemmingsplan, geeft een beschrijving van de plannen. En als wij kijken naar dit ontwerpbestemmingsplan, dan zien we gewoon nog een aantal knelpunten en een aantal adviezen staan waar gewoon onduidelijkheid over is. Onduidelijkheid richt zich volgens mij op de knelpunten verkeer, groene buffer, secolandschappelijke inpassing, de ecologie en de evenement. En dan pak ik ze in het groot bij elkaar. Betekent dat wij een aantal concrete vragen nog hebben. Ten aanzien van verkeer, want ja, daar komt hij in deze dan naar voren. Het is een mooi theoretisch model. Praktijk kennen we allemaal. De knelpunten zitten op een mooie zomerdag. U geeft aan met de omwonenden daar nog naar te kijken. Ik vind dat vaag en niet concreet genoeg. Dat zou een opdracht moeten zijn dat u dat ook heel concreet doet. Er ligt een advies om die hartweg te verbreden. Dus de vraag is, bent u dat daadwerkelijk van plan en zorgt u ervoor dat dat gaat gebeuren? Een vraag die wij eigenlijk met name ook stellen, omdat wij ons vooral ook zorgen maken over het langzaamverkeer, de wandelaar en de fietser. Daarbij komt dat die hartweg gewoon deel uitmaakt van het fietsknooppuntennetwerk. Het is fantastisch, ik heb hem opgezocht, maar daar zit hij tussen. Betekent dat er eisen zijn en extra eisen zijn aan de fiets op dat moment daar dwars door Linden. Want het is gewoon, als je Brabant en je typt dat mooie lange woord in, kom je hem gewoon tegen. Betekent dat er extra eisen aan die weg zit. En ook dat zie ik niet terug in dit bestemmingsplan. Het moet een extra veilige fietsroute zijn. En in hoeverre gaat u dat dan garanderen? Zowel bij kamperen in het groen als rondom de parkeerplaats zou er sprake zijn van het hanteren van een groene buffer. Enerzijds geluidsoverlast verminderen, anderzijds parkeerplaats aan het zicht ontnemen. We zien fantastisch mooie sfeerbeelden. Maar ja, hoe wordt het dan, hè? Hoe gaat het eruit zien? Is het daadwerkelijk de intentie om bij de parkeerplaats de groene buffer zo in te richten dat alle auto's aan het zicht ontnomen worden? In onze optiek versterkt dat de kwaliteit van het plan. En zorg je dan voor een stukje landschappelijke inpassing. En wij hebben de tekeningen ook wat met elkaar vergeleken. En dan zien we toch wel wat verschil in groene buffers. Het eerste plan had meer groen nog in zich als dat wat nu voor ligt. En dan kijken we met name aan het... Dan zie je dat met name terug bij het bestaande groen bij het zwemstrandje. Daar verlies je bomen, groen. Dat kun je compenseren. En ook daar vragen wij heel veel aandacht van hoe gaat u dat landschappelijk goed inpassen. Ja, er komen chalets, dat weten we. Die grove lijnen kennen we. Maar hoe past u dat dan netjes in? En dan ligt er ook voor de hand de vraag van compensatie van groen en bomen die sneuvelen kunt u doen. En u mag dat buiten dat plan doen, maar waarom doet u het niet gewoon binnen in dat plan? De overgang van de natuur, we hebben altijd gezegd, recreatie, samen met natuur, probeer dat nou vast te houden. En probeer die overgang dan goed te laten zijn. Dus ik begrijp niet waarom de redenering is, waarom dat niet kan. Kamperen in het groen, het populiere bosje. U geeft aan daar een buffer te gaan realiseren. Ik heb ook de ecologie daarachter zitten lezen. En als er geen das is, dan heb je wel een steenmarter. Net zo beschermd als de das. Dat betekent dat u in het kader van de natuurbeschermingswet maatregelen dient te nemen. Of in ieder geval een vrijstelling daarvan dient te hebben. Ik zie er niks van terug in het stuk. Dus welke afspraken worden daarvan gemaakt? Ik ga ervan uit dat u de wet gaat naleven. Dat betekent, de populieren zijn inderdaad kaprijp. Populieren zijn dat op een gegeven moment, dus dat kan. Maar dat u in die groene structuur rondom dat bosje daar extra aandacht voor moet hebben. Ik zie het niet terug, dus ik ben benieuwd wat dat gaat worden. Ga ik maar heerlijk door met betrekking tot dieren. De vleermuizen, daar wordt ook een opmerking over gemaakt. En dan vind ik het zo jammer dat u schrijft, ja, we gaan wel kijken naar armaturen die wat naar beneden schijnen. U kunt daar ook veel steviger in zijn. Lichthinder voor die beesten, al daar, voorkom dat nou gewoon. En dan zet u dat veel steviger in. Maatregelen worden, kosten de kop niet. Het is juist, behoud het nou een beetje donker, zodat die dieren daar geen last van hebben. Het zijn kleinigheidjes, maar je kunt ze zo makkelijk meenemen. Het blijven open einden, wat mij betreft, in dit ontwerp. Als laatste pak ik dan de evenementen bij de kop. Normaliter mag je er 3 als bedrijf, hier mag je er 8. Ik vind het fantastisch, maar waarom 8? En wat betekent het dan, die 8? Waar moeten we aan denken bij die 8? Hoeveel mensen komen er bij die 8? En dan gaat hij de verkeersveiligheid per evenement toetsen. En dan kom ik eigenlijk weer terug bij mijn begin. Als er verkeersmatig al zoveel knelpunten zitten, hoe gaan we dat dan oplossen? En het zal waarschijnlijk allemaal best kunnen, dus we willen echt niet van de ondernemer daar heel veel in dwars zitten. Maar ik vind wel dat als er dingen zijn, moet je ze oplossen. En de oplossingen zie ik hier nog onvoldoende terug.
De heer Van Hogen.
Dank u wel. Dit voorontwerp bestemmingsplan is een eerste blik de uitvoering van het besluit van april 2011. Uiteraard is het raadsbesluit destijds verwoord in het bestemmingsplan, of het ontwerpbestemmingsplan, en zo kritisch gekeken naar de opmerking die destijds, en zijn er dus aanpassingen gepleegd. Parkeerplaatsen aangepast, dus het aantal bouwvlakken zijn bepaald en er is toegezegd dat er in verkeerssituaties rekening zal worden gehouden. Toch menen wij dat wij alsnog kritische vragen en opmerkingen te stellen zijn ten aanzien van dit plan. De inbreng van een groot aantal zienswijzen zorgen er dan toch voor dat er ook in onze fractie het voorliggende plan nog eens kritisch wordt besproken. En passeert het verleden en hoe een en ander tot stand gekomen is de revue. D66 heeft in de aanloop van, naar de plannen altijd een kritische houding aangenomen en intern waren wij dan ook niet tot een unaniem besluit gekomen. Mede door de kritische houding en de dialoog die we toen hebben opgezocht zijn de plannen al in april 2011 deels aangepast, in ieder geval beperkt, ten opzichte van de oorspronkelijke bedoelingen van de ondernemers. Nu het voorontwerp ter bespreking ligt, zijn we nogmaals de zaak gaan doorlichten. We blijven dan ook kritisch tegen de methode die hier gevolgd is om de verkeersintensiteit af te meten naar wat het huidige bestemmingsplan mogelijk maakt. Enfin, daar hebben we eigenlijk al in het vorige punt over gesproken. Het is een gebruikelijke procedure, maar gezien de zienswijzen die ingebracht zijn en de verwachte kritiek op met name de verkeersintensiteit, vinden we het een te gemakkelijke weg. En ja, in feite had je het ook kunnen zien aankomen dat dit zou gaan gebeuren. We zouden dan ook graag willen dat de wethouder de afwikkeling van het verkeer nader beschouwt ten opzichte van de feitelijke situatie en niet naar de mogelijke ruimte die het huidige bestemmingsplan biedt. Tevens is naar ons idee de inbreng van de bewoners hierin erg belangrijk en zouden wij deze dan ook nadrukkelijk willen betrekken bij de mogelijke aanpassingen. Daarnaast zijn er door de inbreng van een aantal zienswijzen ook door ons een paar kanttekeningen. Het gaat daarbij met name om de invulling van het beoogde parkeerterrein. We zouden dan ook graag zodanig ingevuld zien dat dit een daadwerkelijke en fysieke en visuele afscheiding gaat vormen met het dorp. Is het mogelijk, in aansluiting met de opmerking van GroenLinks, de natuurcompensatie hiervoor te gebruiken en in te zetten en ook dit misschien samen met de bewoners op te pakken? Dan hebben we nog een aantal vragen die in het verlengde liggen van de ingebrachte zienswijze. Het gaat er met name om de seizoenscamping in het bosje. De vraag is concreet, is dit een camping die bedoeld is voor tenten en caravans en gebruikt gaat worden nadrukkelijk in het zomerseizoen? Is dat seizoen begrensd? Is dat überhaupt in de bestemming van vast te leggen? En mogen hier staakcaravans worden geplaatst en hoe kan dit worden gehandhaafd? Met andere woorden, wordt het nu een soort van buffer van de oude camping, zeg maar voor de plannen, of is het echt een nieuwe tenten- en caravan-camping? Een van de grootste mogelijke vormen van overlast in het drukke seizoen, in het zomerseizoen, zijn de transporten van grote motorboten en met trailers en ja, ook dito grote auto's. Uit eigen ervaring kan ik stellen dat dit op de hardweg met name voor nogal wat overlast kan zorgen en ook zorgt. En ik sluit daarbij aan bij GroenLinks, ook wat betreft het langzaam verkeer. Is het mogelijk om juist die grote trailers naar een andere helling te sturen, via een andere weg? Misschien op termijn ook dat daadwerkelijk via Dommelsvoort te laten lopen. Maar nu in ieder geval voorlopig een tijdelijke oplossing daarvoor aan te dragen. Tot zover eigenlijk onze opmerking op het ontwerpvoorstel.
Dank u wel. Ik ga verder met de fractie van ABC. De heer Krauwers, dan geef ik u het woord.
Dank u wel, voorzitter. wij kunnen deze ontwikkeling toejuichen. We hebben hem in het verleden ook achter deze plannen gestaan. En we stemmen dan ook in met het in procedure brengen van dit ontwerpbestemmingsplan. U hebt in een stuk al aangeduid, en dat hebben meerdere al aangeduid, dat er iets gedaan dient te worden aan de Hartweg. Ook uit eigen waarneming weten we dat de forse auto met boottrailer of caravan daar niet uit de voeten kan. In reactie op het eerdere agendapunt 8. Wij zien de noodzaak voor een gedegen verkeersonderzoek zien wij wel in, maar we wensen daar geen uitstel voor vanwege dat onderzoek voor zeg maar het in procedure brengen van dit bestemmingsplan. Tot zover.
De fractie van PLC, de heer Graat, ik geef u het woord.
PLC kan ook instemmen met dit voorstel, alleen we hebben een vraag. Er moet een voldoende groene buffer overblijven en de verkeersafwikkeling zouden wij heel graag zien langs de noordzijde en niet door het dorp.
De heer Gertsen, VVD, gaat u gaan.
Voorzitter, dank u wel. Uitvoerig besproken ook in onze fractie, want dat zal in iedere fractie het geval zijn geweest. U bent van ons gewend, voorzitter, is dat wij in deze fase van het proces van een bestemmingsplan met name kijken naar het maatschappelijk draagvlak die een plan heeft. En dat kunnen we meten op het moment dat we een plan als voorontwerp, bestemmingsplan, in procedure brengen. Die maatschappelijke meting die heeft opgeleverd is dat er nogal wel wat reacties van zienswijze heten dat zijn ingediend. In twee categorieën. De ene gaat over de layout van de camping en alle functies die daarbij horen. En de andere gaat over verkeer en alles wat daarbij hoort. Dat zijn de twee hoofdcategorieën van de reacties die zijn ingediend. In onze fractie hebben wij over beide gesproken. En wij hebben in onze fractie het standpunt gehuldigd is dat wij ten aanzien van functies en layout van de camping geen aanleiding zien om daar nu in deze fase op terug te komen. En dat dat in ieder geval niet iets is waar we nu opnieuw over zouden willen spreken. Ten aanzien van het verkeer wel degelijk. Omdat ook in het stuk zelf door het college aangegeven wordt, is dat er nog wel wat dingen uit te zoeken zijn. En dat er nog wel wat mogelijkheden opengelaten worden die mogelijkerwijs alles wat met verkeer te maken heeft in betere banen zou kunnen leiden. Nou, op het moment is dat de inspraak of de zienswijze hetzelfde beeld laten zien en het college bevestigt dat in principe in hun reactie in het voorstel, want dat ze eigenlijk wel een klein beetje gelijk hebben, nou, dan is alle hens aan dek om in ieder geval dat heel erg serieus te gaan nemen. We hebben het geluk, in tegenstelling tot het andere agendapunt, is dat we hier in een fase van het proces zitten waarin we dat nog kunnen doen. En ook om alles serieus te nemen en wij kiezen ervoor om niet in dit platform u met allerlei oplossingen te voorzien van alternatieven over noord of zuid of links of rechts of boven of onder. Daar heeft u een organisatie voor die dat prima op al zijn merites kan beoordelen. Maar we verwachten het wel. Sterker nog, het is voor de fractie van de VVD een voorwaarde is dat u het ook inderdaad gaat doen. En dat u het serieus gaat doen. En dat u met inwoners of hun vertegenwoordigers daarover in debat gaat. Met als doel om de overlast die er mogelijk wel of niet zou zijn. En wij denken van wel, hè, gezien het aantal verkeersbewegingen in het dorp. Staat er een getal van 57.000 in de stukken. En dat heb ik niet verzonnen, maar het staat er echt. Gebruik gaan maken van de infrastructuur zoals die hier ligt. Wat ons betreft reden genoeg om daarna te kijken van of er een alternatieve infrastructuur bedacht kan worden om de plannen waar wij op zich als fractie achter staan en een toegevoegde waarde vinden voor de toeristische ontwikkeling in onze gemeente, om die op een goede manier te laten plaatsvinden, zodat ook de toekomstige relatie tussen ondernemers en bewoners niet verder of niet onder druk komt te staan door hetgene wat we nu gaan doen. Dus ik zou erg graag van de wethouder een toezegging willen hebben, voorzitter, is dat bij het ontwerpbestemmingsplan straks bij de vaststelling hij ons overtuigt met een gedegen verhaal, is dat hij alle mogelijke alternatieven heeft onderzocht. Wat de voor- en de nadelen zijn en dat hij ons vooral gaat vertellen van wie voor eventuele kosten gaat opdraaien. Want het mogen duidelijk zijn is dat wij nogal terughoudend zijn om hier verder gemeenschapsgeld aan te besteden. Ik ben benieuwd wat u daarvan vindt. Voor zover in deze termijn, voorzitter.
Dank u wel. De heer Thijssen, gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Ja, dit plan zien wij als een planologische uitwerking van een eerdere beleidskeuze. En in het verleden hebben we ingestemd met deze beleidskeuze. En wij kunnen ons dan ook vinden in het procedure brengen van dit op enkele punten aangepast ontwerp. Uiteraard ook een aantal opmerkingen. We hebben het natuurlijk vanavond al eerder gehad over het verkeersonderzoek. Ik hoef niet meer te herhalen wat ik bij het vorige agendapunt heb gezegd, maar hiervoor geldt wel hetzelfde. Alleen is één groot verschil, en collega Gertsen zei dat ook al, we zitten hier in een heel andere fase van het proces, dus aanhouden is voor ons nu niet aan de orde. Voor wat betreft de groene brug tussen de camping en de dorp vragen wij de wethouder zo meteen aan te geven of hij iets kan zeggen over de omvang van de groene buffer. Natuurlijk hebben we de reacties meegekregen van inwoners uit het dorp. We denken dat hier ruimtelijk gezien een goed voorstel ligt en daarom zijn we dus ook akkoord met het in procedure brengen van het ontwerp. Straks, aan het eind van het proces, bij het vaststellen van het definitieve bestemmingsplan, zullen we de reacties vanuit het dorp meewegen. En hopelijk ligt er dan ook een goed verkeersonderzoek. Tot zover.
Dank u wel. Dan is aan u het woord, Hethaan.
Ja, nogmaals, dank u wel. En ik hoop dat het de laatste keer is vanavond dat ik aan het woord ben. Dan. Tenminste, qua onderwerp. Dan kunnen we nog op tijd thuis zijn. Ik zal eigenlijk spits zich toe op een aantal facetten. En het was ook wel duidelijk dat dat ging komen. In eerste instantie praten we natuurlijk over een bestemmingsplan. Ik wil dat niet als een dooddoener doen. Dat betekent dat we eigenlijk ruimtelijk alles moeten regelen. We praten hier nog niet over de inrichting voorstel. En dat maakt het soms complex. Want enerzijds zijn we bezig met de ruimte te bestemmen. Dit wordt groen, dat wordt water en dat wordt een camping en zulke zaken. En anderzijds zijn we ook bezig met elkaar om te zeggen van ja, maar als het dan groen wordt, dan wil ik wel weten wat voor groen het wordt. En als ik een camping inricht, dan weet ik wel hoe het ingericht moet worden. Dus dat hoort niet altijd bij een bestemmingsplan. Dus dat maakt het soms wat lastig. En dat geldt eigenlijk ook voor verkeer. Want, ik kom er zo over terug hoor, dus nog niet reageren. De bestemming is verkeer. Alleen, er staat nog niet hoe het ingericht is. Nou, maar natuurlijk snappen wij dat mensen zich zorgen ook maken. Hè. Dat staat ook in het rapport. Er staat er wat, of in het voorstel. Daar staat er wat vrijblijvend in. We gaan kijken dat. En ik snap. En ik heb het ook gehoord van, goh, we moeten nog eens maar eens goed gaan kijken wat we daadwerkelijk gaan doen. Op basis van getallen, en dat is meer een theoretisch benaming, of je kan er een wetenschappelijk onderzoek naar doen met allerlei modellen. Uiteindelijk ga je er niet uitkomen welke getallen het zijn. Uiteindelijk moet je ook niet een verkeersonderzoek doen, maar moet je een verkeersplan maken. Dat is wat concreter. Eigenlijk concretiseren datgene wat hier staat. En bij deze wil ik ook graag toezeggen dat ik een verkeersplan opstel, of laat opstellen. In samenwerking, in samenspraak, of zoals het mooi heet, met de dorpsraad en aanwonenden, om te kijken van, goh, als het inderdaad drukker wordt, en dat mogen we hopen met elkaar, want dat betekent dat het succes wordt, maar als het drukker wordt, welke maatregelen moeten we dan met elkaar treffen? En of dat een maatregel is van een spiegel ophangen in een hoek, of een maatregel van de hardweg verbreden, of uiteindelijk een route kiezen voor de noordkant, dat laat ik even in het midden, want dat weet ik op dit moment niet. Maar laten we dat ook vooral in samenspraak doen met het dorp. Om daar samen naar te gaan kijken van hoe we die eventuele toekomstige verkeerssituatie willen gaan realiseren. Nou, dat is een toezegging van mijn kant. Graag. Anderzijds is ook, praten we over verkeer en daar werd ook aangegeven van goh, botenhelling wordt gesproken. Maar dan zeg ik, dan bent u eigenlijk aan zet. Want we hebben in de kadernoten over de boterhelling gesproken. En toen was nog niet helemaal duidelijk van, goh, gaat hij het in de begroting van november, gaat hij het daar halen? Ik zorg ervoor dat hij op de begroting komt te staan. Maar dat is natuurlijk aan u om te zorgen dat dan die andere boterhelling, die ergens anders gerealiseerd wordt, ter ontlasting van de boterhelling in dit plan, dat daar wel geld voor beschikbaar gesteld gaat worden. Dus dat is uw uitdaging. Om dat mee te pakken. Want ook dat lezen we veelvuldig in de inspraakreacties. Met name op drukke dagen, grote auto's met trailers, met grote boten erop. En dat leidt tot gevaar. En daar kan ik me alles bij voorstellen. Want dan zie ik nog liever een caravan voorbij rijden dan een trailer met een dergelijke omvang. Dus die boothelling daar weghalen heeft voordelen op het land en voordelen op het water. Want die snelle boten die kunnen dan beter in de Maas, dan richting Sint-Agata, waar ze dan ook snel mogen varen. Want ik weet uit ervaring dat 9 kilometer heel erg langzaam is en dat het heel erg langzaam is en dat het lang duurt voordat je uiteindelijk daar bent waar je hard mag varen. Dat duurt ongeveer 3 kwartier als je je netjes aan de snelheid houdt. Dan moet je toch wel heel erg veel geduld hebben. Dat is ten aanzien van verkeer, bij mij een toezegging. En ten aanzien van de botenhelling, wat daadwerkelijk invloed heeft op dat verkeer, is aan u eigenlijk van wees alert en keur het plan of de keur de begroting voor die botenhelling op een andere locatie, keur die goed. Vervolgens gaan we naar groen. Ja, er staat in het plan dat er een groene buffer moet komen. Er staat in het plan dat de groen ook bestemd is. Alleen er staat nog niet in het plan van hoe het dan er precies uit gaat komen te zien. Nou, dat zal... Even een slokje water. Dat is onderwerp van discussie met de eigenaren. Dat is onderwerp van discussie met de provincie. Want hier is natuurlijk heel nadrukkelijk de verordening ruimte van toepassing. Nou, dan moet je een bepaalde hoeveelheid, want hier praten we wel over waardevermeerdering. Dat je dus iets moet toevoegen, kwaliteitsverbetering. En daarom moeten we met elkaar, mijn stem laat het afweten, sorry. Nee, het is geen emotie, het is gewoon een stem die het even laat afweten. Nee, daar moeten we met elkaar naar gaan kijken hoe dat exact ingevuld gaat worden. En dat vraagt net iets meer dan op dit moment. En wij realiseren ook dat met name die invulling heel erg belangrijk is. En dan de vraag van, waarom dan niet die compensatie op die locatie? Ja, die locatie die nu in feite benut wordt, bijvoorbeeld het populiere bosje. Ja, als je daar gaat compenseren op de echte locatie, dan kan je ook niks realiseren. Nee, dan kan je niks realiseren. Dus dat betekent dat de planvorming als zodanig gestoord wordt. Oftewel, dan wordt het kleinschaliger, of wordt het kleiner, minder tenten op die locatie. Over die locatie, het populiere bosje, tenten en caravans, geen staakcaravans, is in het plan ook geregeld.
Mevrouw van Diemen.
Ja, ik ga toch even iets rechtzetten. Eventjes twee dingen. Hè. Prima toezegging, verkeersplan, maar mijn aandacht voor dat langzame verkeer ga ik vanuit dat hij erin zit. En twee is, compenseren hoeft niet precies op de plek waar die boom omgehakt wordt. Compenseren moet je zoeken binnen dat gebied. En ik denk dat daar wel degelijk mogelijkheden voor zijn.
Nee, nogmaals, van het compenseren binnen het gebied is gewoon praktisch gezien niet mogelijk. Want je wil graag het gebied ontwikkelen. En dat wil ook uiteindelijk ook de initiatiefnemer, die wil het gebied ontwikkelen. Je kan er wel voor zorgen dat het als zodanig goed ingepast wordt. Dat is een verplichting. Je kan ook als zodanig eisen, omdat er sprake is van een waardevermeerdering, dat elders op de een of andere manier dat weggezet gaat worden. Maar het is onlogisch om te eisen dat dat in de locatie zelf gedaan wordt. Die compensatie kan daar ook niet plaatsvinden, want dat betekent dat je het net zo goed kan laten zoals het is. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. En vandaar ook dat daar, en daar staat ook in stuk, dat de compensatie gecreëerd wordt in het gebied Laraakse waterleiding.
Meneer Van der Hoogen.
Ja, misschien toch de suggestie die wij hebben gedaan, want ik sta het gewoon aan eventjes bij de opmerking van GroenLinks. Natuurlijk, wij bedoelen het plan niet zozeer dat populiere bosje, maar meer het plan, zeg maar, de campingontwikkeling in het Loo, waarin het toch ook de groene buffer nadrukkelijk wordt genoemd. Nou, daar kun je natuurlijk die natuurcompensatie wel realiseren. En dan heb je ook een directe koppeling met het plan en kun je ook veel makkelijker de bewoners die het aangaat erbij betrekken. Het gaat natuurlijk niet zozeer om een boom te vervangen door een boom. Dat snappen wij ook wel, maar je kunt die boom wel 10 meter verder zetten. Zo bedoel ik het eigenlijk.
Ja, we praten eigenlijk over een paar verschillende dingen. Als we het hebben over enerzijds het inrichten van de camping en het neerleggen van een groene buffer. Dat is de landschappelijke inpassing, zoals dat zo mooi heet. En de provincie heeft in haar verordening ruimte nog de kwaliteitsverbetering van het landschap zitten. Kwaliteitsverbetering is iets anders dan landschappelijke inpassing. Met landschappelijke inpassing kunnen wij met de initiatiefnemers aan de slag om in een geval een boom te verzetten en verzetten. Maar de substantiële waarde die wordt gecreëerd door deze ontwikkeling, die kunnen wij niet realiseren op de camping. Daar kunnen we wel, nogmaals, we kunnen wel op onderdelen zeggen van nou landschappelijk inpassen daar en daar en een haagje hier en een haagje daar. Maar de echte compensatie die moet plaatsvinden in het kader van de verordening ruimte kan gewoon niet op deze plek worden gerealiseerd en zijn we dus op zoek naar een andere plek. Dus wat we zouden kunnen doen is gewoon nog eens een keer kritisch kijken naar, nou, zijn er meer mogelijkheden? Nou, de praktijk is lastig, want het fietspad, door de aanleg van het zwemstrand wordt ook het fietspad weer verlegd, komt aan de rand te liggen, dus het wordt heel lastig omdat er ook andere eigendommen zijn. Maar we moeten nog een overeenkomst sluiten en we moeten nog afspraken maken over het totale plan, de kwaliteitsverbetering, en daar zouden we dit in mee kunnen nemen. Zonder op voorhand al te zeggen dat het... Ja, ja.
De toezeggingen doet de wethouder, neem ik aan, dus u herhaalt het nog even.
Nee, ik wist dat hij het duidelijker kon zeggen dan ik. Daarbij kon ik mijn stem even rust krijgen. Dus dat was twee momenten. Nee, die toezegging, die neem ik graag over. Want dat is in feite een uitwerking van. En dus die kwaliteitsslag die je met elkaar maakt, dat moet vastgesteld worden. Dat is duidelijk. En je moet ook weten van hoeveel boompjes je uiteindelijk, of struiken, of wat het ook is, uiteindelijk voor terug gaat krijgen. En dat zal ook helder op papier gezet moeten worden. Er werd nog opmerking gemaakt over de natuurwet. Nou, in zoverre van het populiere bosje als zodanig heeft geen formele status. En natuurlijk moeten wij voldoen aan de boswet in dit geval. In het kader van de boswet moeten we een melding maken. Nou, die melding zal in de loop van de procedure ook gedaan worden. Zoals dat gewoon netjes verloopt. Dus daar verwacht ik verder niet echt problemen.
Mevrouw van Diemen.
Ja, het ging mij niet om het bosje. Het ging mij om de marter die daarin zit en dan heeft hij gewoon wettelijke verplichtingen. En daar zit hem de crux wat mij betreft. Ik bedoel, het is gewoon pech dat de ding er zit, zullen we zeggen, maar dan moet je er wel iets mee.
Als daar beschermde dier zult in, houden we daar rekening mee. Maar goed, dat is vanzelfsprekend, dan wordt erop teruggekomen. Het is de vraag of die dier zult daadwerkelijk aangetroffen gaan worden op het moment dat we zover zijn.
Gaat u gaan?
Ja. Het staat gewoon in uw notitie dat hij gezien is en dat zijn gebiedje daarin zit. Ja, als ik verzin het ook niet ter plekke, dus ik lees dat en dan zeg ik, ja jongens, dan zul je dus iets moeten. En of je vrijstelling krijgt of hoe je het oplost, maakt me niet uit, maar dan moet je iets.
En dat betekent dat we in het kader van flora en fauna nog de ontheffing moeten vragen. En ook dan zullen wij netjes aan de wet voldoen, want dat willen we ook niet anders. Nou, ik hoop dat er geen das zit. Laten we dat dan afspreken. Nee, maar verder voldoende gaan wij gewoon aan de wet voldoen. Dat mag duidelijk zijn. Er werd nog een opmerking gemaakt over evenementen. Ik zit even te bladeren. Van, goh, hoe komen we daaraan? Nou, die evenementen, dat hebben we vaker al in bestemmingsplannen opgenomen. En dat is een algemene afwijkingsregeling in het bestemmingsplan die opgenomen is en die we ook opnemen bij het Warenpark Dommelsvoort, ook opgenomen hebben bij jachthaven het Brasker, en in feite een regeling is die wij willen introduceren, maar dat hebben we al een aantal keren gedaan, introduceren in vergelijkbare ontwikkelingen, dat in het kader van recreatie en toerisme het mogelijk is bij bepaalde ontwikkelingen, op bepaalde voorzieningen, een achtmaal een keer een evenement te mogen organiseren.
Mevrouw van Diemen.
Vanuit welke visie doet hij dat dan? Wat is, bedoel, dan heeft hij met de ondernemers gesproken. Heeft hij hier behoefte aan? Wat wilt u daarmee? Ik kan wel zeggen, in algemene zin doen we iets. Maar ja, daar kan ik dan helemaal niks mee. Dan denk ik, goh, ik zou een helderheid willen hebben van, u heeft er overleg over gehad. Jongens, dit is het plan. Maakt me niet uit. Maar dan, dat moeten toch een aantal regels. We hebben wel een evenementenbeleid, maar dat voorziet niet in dit soort dingen. Dus dan zou je daar weer iets in moeten.
Nee, het evenementenbeleid geeft aan 3 keer per jaar. Nou, dat betekent dat wij in het kader van recreatie en toerisme zeggen dat als je een ontwikkeling hebt, een voorziening hebt, om juist die recreatieve ontwikkelingen te bevorderen, dat de initiatiefnemer, dan wel de eigenaar, de mogelijkheid heeft dus meer evenementen te organiseren. En dat vinden wij passen in het recreatie en toerisme. Dat hebben we afgegrendeld om niet een oneindig gebruik te krijgen. En ik zou me kunnen voorstellen dat bij Camping het Loo dat van toepassing is, omdat daar een evenement is niet als zodanig gedefinieerd. Hè, en zo van, dat is niet 10.000 mensen of zo. Evenement is van dat er een happening is. Net iets anders dan wat er op dit moment, of wat er normaal gaande is. En dat zou kunnen zijn, ik heb een botententoonstelling. En er komen wat meer mensen op af. En dat betekent dat je op zo'n manier een evenement organiseert. En daarmee faciliteer je ook de voorziening die er in dat gebied is. En wat proberen wij te standaardiseren? En dat hebben we al gedaan. En daar hebben wij een maat van 8 voor genomen.
Dan wil ik u in ieder geval meegeven, want hier gaan wij niet uitkomen. Dat is ook niet zo heel erg. Maar dan wil ik u wel meegeven, als u toch in gesprek bent met het dorp, hè, en met de eigenaren, dat u iets gaat formuleren van wat verstaan wij daar dan onder. Anders krijg je een onrust. Wordt het groot, wordt het klein? En ik denk wel dat het niet groots gaat worden. Maar op het moment dat je dat beter kunt duiden, dan haal je er een hele hoop onrust uit. En dan weten mensen ook waar ze aan toe zijn. Als het evenement, hè, evenement kan van ik heb 100 man of 50 man of een buurtfeest kan een evenement zijn. Maar een evenement kan ook giga zijn. Ja, dan wil ik dat we ongeveer weten waar zijn we aan toe. Tenminste, ik zou zeker als ik in Linden woonde dat willen weten.
Even ter toelichting, hè. Dus ik wil dat meenemen, laat het duidelijk zijn. Maar kijk, een evenementen. Is omschreven. Op het moment dat iemand een evenement wil houden, moet hij ook gewoon een melding doen van hoe het evenement is. En het staat ook in het bestemmingsplan dat er aanvullende eisen gesteld kunnen worden om een evenement in goede banen te leiden. Nou, en dat betekent dat je dus elke keer het evenement beoordeelt van goh, hoe moet je daarmee omgaan en wat zou de mogelijke overlast zijn voor het gebied. En die overlast moet je zoveel mogelijk beperken en daarom staat er weer een koppeling in. Van overlast willen beperken, want we kunnen aanvullende maatregelen eisen.
Nou, ik heb daarover een toezegging gehoord dat in ieder geval wordt meegenomen. Gaat u verder?
Nee, volgens mij heb ik het gehad, voorzitter, tenzij ik iets vergeten ben.
Ik geef iedereen nog een mogelijkheid om daar nog even op terug te komen. Heeft iemand zijn vraag niet beantwoord gekregen? Mevrouw Van Diemen?
Ja, nou, flora en fauna neemt u mee. Dan neemt u vast de vleermuizen en de lichthinder daarin ook mee. Hoe donkerder het is, hoe beter.
Meneer Van Hoogen?
Ja, ik had nog een vraag gesteld over het beoogde camping en het populierenbosje. Dat het seizoenscamping werd genoemd. En ik wilde even weten wat de begrenzing is van het seizoen. Tot wanneer en wanneer dat. En of dat ook gehandhaafd wordt, dat is eigenlijk ook een bijvraag.
Want handhaven is relatief simpel. Hè? Als je een afspraak maakt en seizoen, dat loopt in principe. En dat kan wat verschillen. Want ik denk dat je met een tent wat later het seizoen ingaat dan met een caravan. Maar het kampeermiddel is in ieder geval bepaald. Dat is een tent. En dat is een caravan. En normaal gesproken loopt dat tussen 1 april, half april tot half september, 1 oktober.
Ik begrijp dat het seizoen is, maar kun je dat überhaupt in een bestemmingsplan vastleggen, dat het dus ook op die manier gebeurt? En dat was ook de achterliggende vraag van, kun je het dan ook handhaven? Met andere woorden, we willen eigenlijk zien te voorkomen dat daar caravans komen die dus permanent bewoond worden. Dat is een soort ja, semi-staakcaravan.
Je kan dat niet in een bestemmingsplan vastleggen, hè, want dat bestemt. Maar je kan wel separate afspraken maken dat je er zo mee omgaat. Nou, en dat is de bedoeling. En op het moment dat je dat maakt, dat betekent ook dat je daarop kan handhaven. En permanente bewoning daar is wat mij betreft uit den boze.
Iemand nog iets toe te voegen aan hetgeen hier allemaal gezegd is over dit agendapunt? Dan concludeer ik op basis van uw inbreng dat dit voorstel in procedure gebracht kan worden met alle gemaakte opmerkingen en zeker ook alle gedane toezeggingen.
En komt dat, wordt het vervolgd en komt het vanzelf weer terug bij ons. Dan sluit ik dit agendapunt. Dan hebben wij nog ter vaststelling het verslag van de commissie Ruimte van 27 mei. Heeft iemand daar een opmerking over? Dan stellen wij het conform het concept vast. Dank u wel. En dan het vaststellen van de toezeggingenlijst van de commissie Ruimte. Iemand daar het woord over? Niet? Dan ook die vastgesteld. Dan sluit ik de vergadering en dank ik u allemaal voor uw inbreng en wens ik u wel thuis. Tot ziens.